En dan openen wij nu de gemeenteraadszitting van maandag 28 juni met punt 1, goedkeuring van de volledige jaarrekening 2020 en toelichting door de burgemeester.
Ja, de gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 juni 2021 van het gedeelte OC&W van de jaarrekening 2020 en we vragen nu uw goedkeuring voor de jaarrekening 2020 in zijn geheel.
Indien er geen bijkomende vragen zijn, graag uw stemming. ...16 voor en 8 onthouding. Puntje 2, notulen en zittingsverslag van de vorige zitting. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dan graag uw stemming. ...24 voor... Puntje 3, CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting. Aanduiding vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering 2021 tot 2024. Er zijn twee kandidaten, Johan de Rijk en Tine Muishond. Indien u voor Johan de Rijk stemt, dan duwt u ja. Tine Muishond, dan duwt u nee. Oh, dat staat hier zo, sorry. Ja. Je moet anders doen. Ja. Dat gaat ook, hè. Ja, oké, okay, we gaan het anders doen.
We gaan eerst eerder naar de voetbal zien, denk ik.
Toch niet, want dat interesseert me eigenlijk niet.
Ja, weet het niet, hè. Gemakkelijk
gewoon. Ja, maar ik zeg dat gewoon dat dat niet gemakkelijk is, hè. Ja, dan gaan we eerst stemmen over de kandidatuur van Johan de Rijk. Nog niemand op hier.
Nee, dat is jij.
Ja. Heeft iedereen gestemd? Vijftien voor en acht tegen. De kandidatuur van Tine Muishond. Heeft iedereen gestemd? Veertien tegen en negen voor. De kandidatuur van Johan de Rijk wordt weerhouden.
Voorzitter.
Ja.
Mag ik dan toch bij deze eventjes vragen dat we nu de nieuwe afgevaardigde, als hij daar naartoe gaat, dat dan ook werkelijk doet. En wanneer hij niet gaat, dan ook hier op de gemeenteraad zegt dat hij niet aanwezig is. We hebben van de vorige afgevaardigde toen te horen gekregen dat zij op de zitting aanwezig was in verband met de gemeente Rans, toch een heel belangrijk dossier. Nadien bleek in het verslag dat onze afgevaardigde daar niet bij aanwezig was. En ja, ik vind het toch een beetje cru dat men dan hier in de gemeenteraad zegt, ja ja, ik was daar en al wat je wilt. Terwijl dat je dan zelf heel goed weet dat je daar niet aanwezig was. Ik zal toch vragen dat men ons in de toekomst daar correct over informeert. En dat men aanwezig is, zeker wanneer over het belangrijke dossier gaat van de gemeente Ranst.
Ik kan erop antwoorden dat wij daar zullen doen. En ook wel als wij de gemeente vertegenwoordigen, dan zullen wij aanwezig zijn. U spreekt nog altijd over dat vorige, waar dat het raadslid de provincie vertegenwoordigde. En daar ook verantwoording bij de provincie voor moest afleggen. Maar wanneer wij de gemeente vertegenwoordigen, zullen wij aanwezig zijn. En indien niet, dan zullen wij jullie op de hoogte brengen.
Dus als men voor de provincie vertegenwoordigt, dan mag men hier liegen in de gemeenteraad?
Nee, dan heeft men verantwoording af te leggen aan de provincie.
ook hier aan de
gemeenteraad? Nee, aan de provincie. Iemand die iemand vertegenwoordigt. Ik ben ook vertegenwoordiger van IGN in Sipal. Als ik bij Sipal afwezig ben, dan moet ik daar verantwoording afleggen bij IGN en niet in de gemeenteraad.
Waarom komt het dan hier op de gemeenteraad?
Omdat wij nu de aandelen hebben overgenomen en de gemeente Ranst vanaf nu vertegenwoordigd is in zowel de Raad van Bestuur als in de Algemene Vergadering.
Het gaat erom, burgemeester, dat er hier gelogen wordt over een al of niet deelname aan een vergadering. Is dat nu vanuit de provincie of vanuit de gemeente? Daar gaat het om.
Ik wil hier graag iets over zeggen. Ik heb niet gelogen. Ik wist niet meer of ik aanwezig was, ja dan nee. Maar ik ben wel aanwezig geweest tijdens gesprekken waarover het daarover ging. Daarom heb ik gezegd ja. En ik ben één keer afwezig geweest op een heel jaar, op 11 zittingen, denk ik. En ik weet uiteraard niet meer van buiten welke maand dat juist was of wat de juiste inhoud van die zitting was waarop ik afwezig was. Maar 10 keren op 11 keren aanwezig, ik denk dat dat niet slecht is. En ik heb hier dus niet gelogen.
Ja, Tine.
Je hebt niet de waarheid gesproken dan.
Tine, u had ook een vraag.
Ja, ik wil zeggen, dat ging niet over een algemeen vergadering. Dat ging werkelijk over de Raad van Bestuur. En daar krijg je 10 dagen vooraf uw agenda van. En als je elke maand gaat, weet je toch denk ik wel wanneer dat je er geweest bent of wanneer niet alleen.
Goed. Christel?
Ik wil eraan toevoegen dat was tijdens mijn interpellatie, en ik denk zelfs dat meneer Johan de Rijk geantwoord heeft in naam van Leen dat zij aanwezig was en dat zij onthouding heeft gestemd. Of ja heeft gestemd, zelfs de stemming erbij. Ik wil dat ook gerust nog eens terug oproepen. Maar nadien krijgen wij het verslag. Op mijn verzoek heb ik het verslag gevraagd en krijgen wij het verslag. En daar staat in dat u niet aanwezig was. En het gaat er niet om u flink dat u er zo dikwijls aanwezig was. Maar als wij hier vragen, was u aanwezig op die gemeente als voor de provincie? Dat hebben wij ook heel duidelijk gezegd. Dan is er gezegd hier, ja, u was aanwezig en daar gaat het nu om. Dan moeten we dat toegeven dat er een vergissing is gebeurd. Hè. Of dat dan uw liegen is of per ongeluk, het was fout.
Het punt van de Marreweg is 2 maal besproken geweest tijdens de Raad van Bestuur van de Lierse Huisvestingsmaatschappij. En bij de ene vergadering was alleen wel aanwezig en bij de andere niet. En er kan altijd een vergissing gebeuren. En vandaar, wij hebben dat ook rechtgezet.
Roel?
Ja. Dan kan ik alleen maar vragen van dat verslag waar dat ze dan wel aanwezig was. Misschien moeten we dat dan ook eens overgemaakt krijgen. Hè? Nee, er is 1 verslag overgemaakt waar Leen Baten niet aanwezig was. En voor zover dat ik weet...
Dan zullen we die vraag aan de Lierse Huisvestingsmaatschappij moeten stellen. Hè? Zij bepalen welke verslagen dat zij van de Raad van Bestuur gaan doorsturen. Hè?
Nee, wij mogen hier vragen...
Nee, want zij was daar de afgevaardigde van de provincie en niet van de gemeente.
Burgemeester, welke afgevaardigde is hier niet van tel? Er is hier
dat is wel waar.
Nee, er is hier gevraagd of dat mevrouw Leen Baten aanwezig was op die vergadering. Blijkbaar was het niet. Er is ons een verslag over gemaakt dat ze het niet was. Nu zegt u, ja, er is nog een tweede vergadering geweest. En ik zeg alleen... Stuurt dat verslag dan eens door van die andere vergadering, want dat interesseert ons wel, wat er over de Marreweg op een vergadering wordt gezegd waar dat een vertegenwoordiger van de provincie, die toevallig ook schepen is in de gemeente Ranst, aanwezig is. Ik denk dat dat toch niet zo'n rare vraag is, dus ik zou gewoon zeggen, stuurt dat tweede verslag eens door. Hè.
Wij zullen uw vraag voorleggen aan de Lierse Huisvestingsmaatschappij of dat zij dat verslag van de Raad van Bestuur willen doorsturen, ja of nee.
Nog vragen rond dit punt? Dan gaan we over naar puntje 4. IGN dienstverlening als zelfstandige groepering. De goedkeuring van een intern reglement. Een toelichting door burgemeester Johan de Rijk.
De bestaande dienstverlening van IGN wordt ingekanteld in een zelfstandige groepering. De spelregels die gelden bij een zelfstandige groepering werden vastgelegd in een inwendig reglement dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Een intergemeentelijke samenwerking met IGAN Dienstverlening, die optreedt als zelfstandige groepering, heeft als voordeel dat de betrokken activiteiten binnen bepaalde krijtlijnen vrijgesteld zijn van BTW. Aangezien het voor de meeste projectfiches over bestaande of recent opgestarte activiteiten gaat, heeft de gemeente hierover veelal reeds een gemeenteraadsbeslissing genomen. Deze gemeenteraadsbeslissingen werden echter niet genomen in het kader van IGAN Dienstverlening, die optreedt als zelfstandige groepering. Om de intergemeentelijke samenwerking alsnog in het juiste juridische kader te brengen, is het aangewezen dat de eerdere beslissingen te bevestigen. Vooranst gaat het hier over de intergemeentelijke handhaving ruimtelijke ordening, de werking lokaal woonbeleid, de werking energiek huis en de werking van de aanwijzende schatter. Wij vragen uw goedkeuring voor het intern reglement van IGAN Dienstverlening als zelfstandige groepering.
Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Christel?
Onze fractie gaat dit niet goedkeuren, omdat de aanstelling van de aanwijzend schatter hebben wij in december ook niet goedgekeurd. Vandaar.
Zijn er verder nog vragen? Dan graag uw goedkeuring voor het puntje 4. IGAN Dienstverlening als zelfstandige groepering. ...18 voor, 1 onthouding en 5 tegen. Puntje 5, jaarverslagen organisatiebeheersing en klachtenbehandeling 2020. Dit is een kennisname. We krijgen een toelichting door de burgemeester.
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag organisatiebeheersing, jaarverslag klachtenbehandeling 2020. In 2020 werd telefonisch 1 klacht ingediend, via mail 2 en via de website werden er 51 klachtenformulieren ingevuld. 48 zaken werden als melding doorgestuurd naar de betrokken dienst. In totaal werden er dus 6 zaken als klacht weerhouden, waarvan er 4 gegrond waren. En al deze zaken kregen de gepaste opvolging.
Zijn daar vragen bij? Dan gaan wij over naar puntje 6, vaccinatiecentrum Lier, CC De Mol. Goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst, een toelichting door de burgemeester.
Het vaccinatiecentrum voor de gemeente Ranst is gevestigd in De Mol in Lier. Voor de infrastructurele en uitbatingskosten van het vaccinatiecentrum wordt aan de penhoudende gemeente een subsidie toegekend. De stad Lier gaat engagementen en verbintenissen aan in zaken de infrastructuur en uitbating van het vaccinatiecentrum. Tussen de partnergemeenten moeten er afspraken gemaakt worden over een eventueel tekort of overschot op het exploitatiebudget van het vaccinatiecentrum. De gemeenten Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst kiezen niet voor de oprichting van een formele intergemeentelijke structuur, zoals een interlokale vereniging, omdat een dergelijke structuur niet is aangepast aan de werking van een vaccinatiecentrum dat in hoogdringendheid snel beslissingen moet kunnen nemen. Gezien het vaccinatiecentrum vanaf 15 februari 2021 effectief operationeel is geworden en gezien de noodzaak om de samenwerking te formaliseren, vragen wij uw goedkeuring voor de samenwerkingsovereenkomst.
Zijn daar vragen rond? Dan graag uw stemming van puntje 6. De samenwerkingsovereenkomst voor het vaccinatiecentrum in Lier. 24 voor. Puntje 7. Gemeentelijk politiereglement Ranst. Een uitbreiding daarop. Een toelichting door de burgemeester.
De zoneraad Brandweerzone Rand van 26 februari 2021 heeft de politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen goedgekeurd. Brandweerzone Rand wil inzetten op gelijke regelgeving voor alle exploitanten van een publiek toegankelijke inrichting en evenementen. Wij vragen uw goedkeuring voor deze uniforme regeling die geïntegreerd wordt in het Algemeen Politiereglement van Ranst door middel van titel 6, maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen.
Heeft daar iemand vragen bij? Dan graag uw goedkeuring van puntje 7. Sorry, ja, Christel.
Ja, onze fractie is niet tegen de brandveiligheid, maar omdat hier het volledige politiereglement terug ter stemming ligt, zullen wij dat niet goedkeuren.
Dat is genoteerd. Verder nog iemand vragen? En graag uw goedkeuring van puntje 7, uitbreiding op het gemeentelijk politiereglement. 20 voor, 3 tegen en 1 onthouding. Puntje 8, kerkbestuur Ranst, goedkeuringen van de rekeningen 2020. Een toelichting door Johan de Rijk.
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van de kerkbesturen. Het nazicht van de rekening geeft geen aanleiding tot bemerkingen voor het kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Geboorte Broekum, Sint-Gemaris Emblem en Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen Oelegem. Het kerkbestuur Sint-Pancratius Ranst kreeg de bemerking dat er een bedrag van €53 op een verkeerde post geboekt was. Waarvan acte?
Heeft daar iemand vragen bij? Dan gaan wij over naar puntje 9, kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Geboorte Broekum, wijziging meerjarenplan 2020-2025, een toelichting door de burgemeester.
Na het gunstig advies van de bisschop van Antwerpen vragen wij uw goedkeuring voor het geactualiseerde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Geboorte te Broekum. En vervolgens nemen we ook kennis van de budgetwijzigingen 2021 en van het budget 2022.
Heeft er iemand vragen bij? Dan graag uw goedkeuring van puntje 9 en kennisname van punt 10 en 11. Oei. Is verdwenen, Wim. Puntje 12, kerkbestuur Sint-Gemaris Emblem, wijziging meerjarenplan 2020-2025, weer een toelichting door Johan de Rijk.
Ook hier hebben we voor het geactualiseerde meerjarenplan 2020-2025 een gunstig advies gekregen van de bisschop van Antwerpen. En wij vragen dus ook uw goedkeuring hiervoor en de kennisname van de budgetwijziging 2021 en het budget 2022.
Als daar geen vragen over zijn, dan gaan wij het meerjarenplan wijziging 2020-2025 goedkeuren en kennis nemen van de budgetwijzigingen 2021 en 2022. Twintig voor en één onthouding. Puntje 15, kerkbestuur Sint-Gemaris Emblem, waarborg lening, een toelichting door Johan de Rijk.
Het kerkbestuur Sint-Gemaris Emblem beslist in zitting van 19 mei 2021 een lening van €30.000 aan te gaan bij Belfius met een looptijd van 20 jaar voor de meeruitgaven van de vervanging van de ramen. De gemeente moet deze lening waarborgen. Wij vragen hiervoor uw goedkeuring.
Zijn er vragen over? Dan graag uw stemming van puntje 15. ...21 voor, 1 onthouding. Puntje 16, kerkbestuur Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen Oelegem. Wijziging van het meerjarenplan 2020-2025, een toelichting door de burgemeester.
Ook voor de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen Oelegem hebben we een gunstig advies gekregen van de bisschop van Antwerpen. En wij vragen u ook om de geactualiseerde meerjarenplan goed te keuren en kennis te nemen van budgetwijziging 2021 en het budget 2022.
Iemand vragen daarover? Dan graag uw stemming over puntje 16 en de kennisnames van punt 17 en 18. ...21 voor, 1 onthouding. Puntje 19, kerkbestuur Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen Oelegem. waarborg van de lening, een toelichting door de Johan Dreyck.
Het kerkbestuur Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen, Oelichem besliste in zitting van 9 juni 2021 een lening van 155.000 euro aan te gaan bij Belfius met een looptijd van 20 jaar voor de meeruitgaven van de renovatie- en herstellingswerken aan de kerk. De gemeente moet deze lening waarborgen en wij vragen hier voor uw goedkeuring.
Als er geen vragen zijn, graag uw stemming over dit punt. ...21 voor en 1 onthouding. Punt 20, kerkbestuur Sint-Pancratius-Ranst, wijziging meerjarenplan 2020-2025, weer een toelichting door de burgemeester.
Eveneens een gunstig advies van de bisschop van Antwerpen en daarom vragen wij uw goedkeuring voor het geactualiseerde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Pancratius-Ranst met ook vervolgens kennisname van de budgetwijziging 2021 en van het budget 2022.
Zijn daar vragen over? Graag uw stemming voor het wijziging van het meerjarenplan van het kerkbestuur Sint-Pancratius en de kennisnames van punt 21 en 22. 21 voor, 1 onthouding. Puntje 23. Overheidsopdracht afsluiten van verzekeringscontracten. Een toelichting door de burgemeester.
Net zoals in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vragen wij ook aan de gemeenteraad om het bestek voor de mededingingsprocedure met onderhandeling voor het afsluiten van diverse verzekeringen met als raming 323.000 euro goed te keuren.
Als er geen vragen zijn of opmerkingen, dan graag uw stemming over punt 23. 24 voor. Puntje 24, belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen. Een aanpassing hiervan, een toelichting door Johan Dreyck.
De administratie Binnenlands Bestuur heeft een brief geschreven met een aantal opmerkingen betreffende het besluit van de gemeenteraad van 15 februari 2021 met de goedkeuring van het belastingsreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen. In artikel 2, tweede lid, is er sprake van 18 punten en in artikel 7 is er sprake van 12 punten betreffende de indicaties voor verwaarlozing. In beide artikelen moest dit 18 punten zijn. In artikel 1.4 werd er verwezen naar artikel 26 van het heffingsdecreet, maar sinds 1 januari 2021 moest er verwezen worden naar een nieuw hoofdstuk, hoofdstuk 3 bis, van de Vlaamse Wooncode. En in artikel 11 werd er gesproken over een belastingsjaar en de administratie Binnenlands Bestuur vindt het beter om de term aanslagjaar te gebruiken. Wij vragen uw goedkeuring voor het aangepaste belastingsreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen.
Iemand vragen? Sonja?
Ik had er eventjes een bemerking. We hebben dat puntje vorige keer niet goed gekeurd, we konden dat opnieuw niet doen. Als je naar het reglement kijkt, dus een van de voorwaarden om de uitstelling te kunnen aanvragen is wanneer het pand wordt gerenoveerd, blijkt niet van de stedenbouwkundige omgevingsvergunning. Nu, wij zijn aan het denken dat mensen, ik zeg maar iets, die een oude boerderij kopen, een jong koppeltje die dat op gemak niet tekent, voor en na zelf kan renoveren, daar dus ook de nodige tijd voor nodig hebben om dat te doen. En als men zegt, we gaan binnen in die boerderij, ik zeg maar iets, de vloer vernieuwen, de bezetting vervangen, ja, dan moet men daarvoor niet echt een bouwvergunning hebben. Dus ja, die mensen vallen eigenlijk wel naast de mazen van het net volgens ons om daar een vrijstelling te kunnen voor te bekomen, terwijl het zet ook een grondige renovatie aan het doen zijn voor het beschikken over een stedenbouwkundige vergunning. Dus dat zijn een aantal mensen die volgens ons alleen dat een beetje buiten de boot vallen. Zoals dat we ook de suggestie willen doen om er eens over na te denken. Ook voor die mensen eventueel een mogelijkheid te voorzien dat ze ook voor een vrijstelling zouden in aanmerking kunnen komen.
Wij zullen nu opmerkingen mededelen aan de omgevingsambtenaar, zodanig dat ze die kan bekijken.
Dank u.
Nog vragen daarover? Dan graag uw stemming van puntje 24, de aanpassing van het belastingreglement op verwaarloze woningen en gebouwen. 18 voor, 2 onthouding en 4 tegen. Puntje 25, subsidiereglement voor het uitvoeren van werken met positieve invloed op het klimaat. Ook een aanpassing van dit reglement, een toelichting door Schepen Redig.
Ja, collega's, zoals jullie weten hebben wij een aantal subsidies ingesteld om een aantal werken te stimuleren die een positieve invloed hebben op het klimaat. Wij hebben echter vastgesteld dat er daarvoor 12 aanvragen waren ingediend. Maar dat er daar een aantal niet in aanmerking kwamen, omdat ze te laat waren of een aantal zaken waar zij niet aan voldeden. Nu, ik denk dat onze bedoeling moet zijn om die subsidies zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Vandaar dat wij eigenlijk voorstellen om het subsidiereglement aan te passen en het wat soepeler te maken en het ook toegankelijk te maken voor verenigingen. Uiteraard allemaal met de bedoeling om zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van die subsidie. Vandaar dat we dus eigenlijk zowel de termijn willen uitbreiden als ook inderdaad een aantal mogelijkheden dat meer mensen in aanmerking zouden komen voor die subsidie. En daarom vragen wij om deze aanpassing van het reglement goed te keuren.
Zijn er vragen? Sonja?
Ja, gewoon een opmerking. Wij vinden dat een heel goed initiatief, dat een termijn toch een beetje ruimer wordt genomen, dat er toch meer mensen tijdig gebruik van kunnen maken om de aanvraag te doen. Dus,
dank u.
Ja, ga dat doen.
Ja, Fernand.
Ja, in artikel 6 van het reglement, kunnen we lezen, gaat het over de extensieve groendaken. Dat daar de prijs wordt gesteld van 20 euro subsidie per vierkante meter. Als het lager is, de kost voor dat extensief groendak, dan is de volledige kost, is het hoger, dan wordt het begrensd tot die 20 euro per vierkante meter. Onze vraag is daarbij, is dat een beetje de referentieprijs? Is dat de prijs die vandaag gebruikelijk is voor de aanleg van een extensief groendak?
Als onze klimaatambtenaar dat agendeert en die prijs voorop stelt, dan ga ik vanuit dat ze haar werk heeft gedaan, want ze doet dat meestal perfect. Dus dan is die prijs gecheckt en is dat een realistische prijs. Ik kan niet zeggen dat ik zelf heel de markt ben gaan nakijken, dan mag u mij niet kwalijk nemen, maar ik vertrouw erop dat dat een goede prijs is en dat dat de prijs is die daarvoor eigenlijk in aanmerking komt. Ik ga ervan uit dat dat correct is.
Ik ben zelf ook eens gaan kijken in de rekeningen van het gemeentebestuur van de afgelopen periode. En daarin zie ik dat er voor een gebouw van de gemeente, een goede 60 vierkante meter, dat daar een extensief groendak wordt opgelegd en dat daar een bedrag mee gemoeid is van 10.219 euro of omgerekend 150 euro per vierkante meter. Dus dat is de prijs die het gemeentebestuur betaalt voor de aanleg van een groendak. Ik ben wel geschrokken, dus vandaar mijn vraag.
Maar dan denk ik dat u recht hebt op een antwoord en dat we zullen nagaan hoe dat die prijs er is gekomen. Want u weet dat wij voor, ik ben niet geen specialist, die zitten aan de andere kant van de tafel, maar u weet dat wij voor elk opdracht de markt moeten bevragen. En ik kan mij niet inbeelden dat het bestuur in zee gaat gaan met iemand die duurder is of te duur is. Dus, maar ik weet dus niet hoe die aanbesteding tot stand is gekomen. Maar dat kunnen we wel eens nagaan, want dat is een correcte opmerking.
Ik ken het antwoord misschien te delen, Schepen. Dus er is een opdracht gegeven voor een gebouw en men is vergeten om daar te voorzien een groendak aan te leggen. Dus dat was men vergeten. Uiteindelijk is er dan een meerkost geweest voor die aanleg van dat groendak. En dan, ja, dan weten we dat, als er op die manier wordt omgegaan, dat daar dan mogelijk toch wel leidt tot heel hoge prijs. Dus ik geef maar aan, dat is de manier vandaag hoe het gemeentebestuur werkt, een opdracht dingen in vergeten, achteraf wordt men geconfronteerd tot meer werken en die kost die leidt tot extreem hoge kosten. En ik stel dat gewoon vast dat hij dat voor, recent heeft voorgedaan in onze gemeente voor een gebouw.
Dan gaan we dat proberen te vermijden in de toekomst. Bedankt voor uw suggestie.
Heeft er nog iemand opmerkingen of vragen bij? Dan gaan we over naar de stemming van punt 25. Er is nog één stem achter. Nee. 24 voor. Punt 26, aanvullend verkeersreglement, parkeerplaats minder valide aan de Randse Steenweg 181a. Een toelichting door Schepen Redig.
Nou, u weet dat als er zulke aanvragen gebeuren, dat wij dat op de gemeenteraad moeten brengen. Het is de vraag van een bewoner op de Randse Steenweg. Er is een positief advies van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken en ook een goedkeuring van het college. En de vraag is of dat u die goedkeuring wilt bevestigen hier op de gemeenteraad.
Christel?
Ja, ik heb die vraag al eens gesteld. Dus op 12 april is er een aanvraag gebeurd. 20 april een gunstig advies. 14 mei op het college, dus dat gaat allemaal vrij snel. Maar dan tussen de aanvraag en het plaatsen van het bord is er meestal veel tijd. Hier staat ook, ga eens kijken, Christel, maar ik ben niet gaan kijken. Dus staat het bord er al of wanneer wordt het...
Ik weet dat niet, maar ik heb u daar een antwoord op gegeven. Dat u had gevraagd of dat sneller kon.
Ik had gevraagd...
dat kan sneller. En die opdracht is ook gegeven om dat sneller te doen. Ik weet het niet of het er staat. Ik ga het eens nagaan. En als het nog niet zo zijn, dan kunnen we eens vragen van... is er mogelijkheid om nu al bij de nieuwe aanvragen dat zo snel mogelijk te doen? Ik weet dat er op dit moment ongelooflijk veel druk zit op onze diensten... om een hele hoop borden en er zijn heel veel wegenwerken en zo. Maar ik ga dat die bekommernis alleszins meepakken. Want hoe rapper dat er is, hoe beter. Dus ik denk dat we het er allemaal over eens zijn. Maar ik weet niet in dit geval of het er nu al staat.
Ja, mijn vraag was toen ook van, kan er dan geen... tijdelijke of een voorlopige opstelling gebeuren. En u had toen gezegd van ja, daar gaan we naar werken.
Maar dat moet, als ik wil zeggen, dan moet iemand dat ook even ter harte nemen.
Ja, ja.
En als dat nu niet gebeurd is, dan ga ik dat nog eens vragen of dat kan.
Oké, dank u.
Als er verder geen vragen meer zijn, dan graag uw stemming voor punt 26. ...24 voor, puntje 27, aanvullend verkeersreglement... ...voor een parkeerplaats elektrische voertuigen aan de Molenstraat nummer 20... ...weer een toelichting door Luc Redig.
Ja, zoals u weet zullen wij in de toekomst een behoorlijke inhaalbeweging moeten gaan doen... ...om oplaadpunten te voorzien voor elektrische voertuigen... ...en op sommige plaatsen daar ook parkeerplaatsen voor voorzien. Ook dat is onderhevig aan een beslissing van de gemeenteraad. En we hebben nu een plaats in de Molenstraat die ingericht is... ...en waarvoor we ook weer de toestemming moeten vragen... ...vooraleer dat we daar dus een verkeersbord zetten... Ik hoop dat we nog regelmatig dat soort van beslissingen op de gemeenteraad kunnen brengen.
Ja, Lode.
Ja, Schepen, dat was een beetje mijn vraag. Hoe ziet het naar de andere deelgemeenten toe? Is daar een planning voor? Wanneer en hoeveel en waar dat dan eventueel zou komen? Of is dat op dit moment nog niet uitgeklaard?
Wel, ik weet niet helemaal van buiten wat de afspraken ook zijn met Fluvius in verband met de mogelijke plaatsen die wij krijgen. Maar op dit moment zijn er ook al een heel aantal plaatsen zulke punten voorzien. Dus ik denk dat we gaan proberen om zoveel mogelijk van die plaatsen te zoeken en het ook zo eenvoudig mogelijk te maken. Maar het is niet altijd zo simpel. Hè? Bijvoorbeeld de Molenstraat is ook al niet zo'n evidente straat om dat te doen. Dus ik denk dat we gaan moeten zoeken naar een goede balans tussen de gewone parkeerdruk die er in sommige dorpcentra is en het dan echt afdwingen van oplaadpunten. Maar ondertussen zijn er toch al wel een aantal punten. En ik denk dat we gaan proberen om dat ook zoveel mogelijk te realiseren. Maar hoe ver die planning juist staat, daar kan ik u niet op antwoorden. Maar ik wil dat wel eens achter horen, hoe ver dat zit.
Het is maar dat toch wel heel erg in opmars is. En dat we daar als gemeente wel mee moeten op inspelen. Dat is alles dat ik daarmee wou zeggen.
Maar u hebt 100% gelijk.
Als daar verder... Ja, Fernand.
Als er op een bepaald moment daar een wagen geparkeerd staat en die is niet meer aan het laden, is dat dan een overtreding of kan dat wel?
Dan moet u aan de politie vragen, moet u niet aan mij vragen. Ik ben geen politieagent. Als u dat wilt vragen, dan zou ik zeggen, pak de telefoon en belt eens naar de politie. Dat had u kunnen doen. U kunt natuurlijk dat op de gemeenteraad vragen. En dan weet u dat ik nog geen antwoord op heb, maar ik denk dat u het al weet.
Nee.
Huh? Dan zullen we het navragen.
Nee.
Luc, ik wou ook nog eens vragen, die plaats in de Molenstraat, hoe is die er eigenlijk, hoe is er beslist dat hij juist in de Molenstraat komt, die paal? Is dat op vraag van een burger? Of
ja, dat is een vraag geweest en dat is overlegd samen met Fluvius. Dat is dan ook behandeld op de verkeerscommissie om te kijken of dat wel kon. Want zoals ik zei, de Molenstraat is alles behalve een evidente plaats. En dan hebben we gezegd, dit lijkt ons een goede plaats. We zijn ook ter plekke geweest. En dat wordt meestal in overleg gedaan. We gaan dat zomaar niet doen voor iemand zijn deur, zonder dat die mensen daar van weten. Dus zulke dingen gebeuren altijd in overleg. En ook met de diensten. Dat gebeurt met de nodige voorzichtigheid, hoor. Echt.
Ja.
Tine?
Inderdaad, het is een goed punt, die elektrische palen. Maar als de inwoners die geen eigen garage hebben, dat allemaal vragen, gaan wij dus op heel veel plaatsen, parkeerplaatsen, voorzien voor elektrische voertuigen. En inderdaad, dan staat hij er toch maar enkele uren per dag. En dan heeft hij eigenlijk dan een privéparkeerplaats voor zijn deur, voor altijd. Of hoe gaan we ermee omgaan in de toekomst?
Nee, zo werkt dan hier, Tine. Dus die bewoner is aan een auto ter plaats en die plucht er eigenlijk in, die moet hem betalen. En vanaf dat die auto is opgeladen, blijft die aan de teller wel gaan. En die kosten zijn hoger dan het opladen. Dus ik denk, als je je wagen daar aanhangt, dat je het zelf wel gaat in doorgaan, want anders kunnen de kosten inderdaad wel eens hoog oplopen. Dat is het systeem. Zo werkt dat. En dan zullen we zult je uw wagen wel gaan verplaatsen, neem ik maar aan. Ik zou het toch doen. Ik kan geen 10 euro per uur betalen voor het mijn auto te staan. Dus.
We staan ja zonder op te laden, natuurlijk. Ja, dat maar,
maar dat systeem, zolang dat die is ingeplucht, hè, je auto is ingeplucht, zal dat blijven werken.
Maar als die uitplucht, als die vol is, dan blijft hij er staan.
Ja, dan moeten we er zitten ook, hè? Dan moeten we er naartoe gaan. Hè?
En wel, dat is onze vraag nu.
Wel, ik zal er dan op antwoorden. Maar als je dat gewoon intikt in het internet, dan hadden we dat al lang geweten. Hè? Dus onder de noemer elektrische voertuigen vallen de voertuigen die 100% elektrisch zijn en plug-in hybrides. Wie dit artikel overtreedt, begaat een eerste graadsovertreding en riskeert een boete van €58. Elektrische voertuigen die parkeren op een parkeerplaats voor elektrische voertuigen, maar ondertussen niet opladen, begaan geen overtreding. Tenzij er een apart onderbord stelt dat je er enkel mag geparkeerd staan terwijl je effectief laadt. Al dan niet met een tijdsbeperking, bijvoorbeeld maximum 3 uur. Als je natuurlijk de parkeerplaats lang bezet houdt en zeker terwijl je je voertuig niet laadt, ben je weinig solidair met de andere e-rijders die hun voertuig willen laden. Voilà.
Bedankt voor uw antwoord, maar ik vind dat zo de toon van je moet dat hier niet vragen. Waarom zitten wij hier nu eigenlijk? Om niks meer te vragen, of wat?
Ja, dit is over een politiereglement, hè? Dus dat kunnen we op de politieraad vragen.
Hebben we over het politiereglement gesproken?
Jawel, ja. Maar u had die vraag ook vooraf kunnen stellen. Dan hadden wij die kunnen opzoeken. Ik heb ze nu voor u even opgezocht, terwijl dat ik hier zit. Dus, voilà, dat is het antwoord.
Voor mijn dank, burgemeester. Alsjeblieft. Maar dat is toch niet abnormaal dat wij iets vragen? Dat jij...
Nee, dat is niet abnormaal, maar u
maar
kunt wel...
de manier waarop u dan antwoord,
als u bepaalde vragen hebt en u wilt dat per se weten op de gemeenteraad en u weet al op voorhand dat wij daar niet onmiddellijk op kunnen antwoorden, ja, dan kunt u die vraag vooraf insturen en dan kunnen wij daar een mooi het juiste antwoord op geven. Maar voilà.
Weet het toch niet dat je dat niet weet? Allee? Ja, maar zeg.
Dat is waar, maar ja, ik heb...
Ja, ik vind het er een beetje over. Excuseer de toon van...
Mijn excuses daarvoor. Maar dat klopt, maar ik rij een elektrische auto, vandaar dat ik dat weet.
Ja, eigenlijk...
Burgemeester, dat jij alles weet, hè. En daarom vragen wij dat hier.
Nee, ik vind, los van de gevoeligheid van de vragen, is de discussie erom nog niet zo gek. Want eigenlijk is het niet onlogisch dat we er op voorhand over nadenken, dat als straks inderdaad meerdere mensen elektrische plaatsen gaan vragen. Lukking hebt gelijk, dus te hopen dat dat meer gebeurt. Dat is teken dat we goed bezig zijn. Maar dan kunt u op een duur wel de vraag gaan stellen dat die parkeerplaatsen... we gaan veel parkeerplaatsen verliezen als we dat zomaar in het wilde weg gaan doen. Dus ik denk dat de opmerking die er juist was, van daar is goed over na te denken, waar dat die overal kunnen ingeplant worden, dat nog niet zo gek is. Want uiteindelijk is dat niet parkeren voor te gaan winkelen, of is dat, allee, dat is een heel andere manier, dat is echt voor uw auto op te laden, dat is gewoon tanken eigenlijk. Dus je kunt u afvragen of dat je daar geen andere zones voor moet zien. Allee, eigenlijk is de bedenking hier wel correct om eens goed over na te denken. Hè. Molenstraat is nu niet bepaald een straat waar we een overvloed van parkeerplaatsen hebben. Dus.
Ja, maar ik denk dat ik dat ook heb geantwoord aan de collega. Maar ik kan u nu al voorspellen, dat is iets waar alle gemeenten mee zitten. Je hebt ook op het nieuws gezien hoe gaan we omspringen met draaien die over het voetpad en zo liggen. Dat is ook iets dat wij als gemeenten niet alleen gaan kunnen oplossen. Ik denk dat we daar in Vlaanderen en ook vanuit andere organisaties goed gaan moeten over studeren hoe dat wij daarmee gaan omspringen. Ik denk niet dat wij als Randstad gemeente een schuif hebben waar we de oplossing kunnen uithalen. Ik hoop dat er daar in de toekomst ook mensen, specialisten gaan over studeren hoe dat wij daar die spanning gaan kunnen oplossen, want ik vermoed dat een probleem gaat zijn in de toekomst. En ik hoop dat er daar mensen zijn die daar een beetje studiewerk willen rond verrichten, hoe dat we dat in de toekomst beter kunnen oplossen. En ik denk wat wij als gemeente kunnen doen, is trachten om in bepaalde projecten en in grote projecten dat nu al te stimuleren, om nu al voldoende punten te voorzien en die ook publiek toegankelijk te maken. En ik kan u zeggen dat wij op dit moment in contacten met mensen die mogelijke plannen hebben in Rassen, bijvoorbeeld dan nu al vragen van probeer zoveel mogelijk als jullie oplaadpunten voorzien, om die ook publiek toegankelijk te maken. Omdat we nu weten dat dat in de toekomst een enorm spanningveld gaat zijn. Maar ik kan niet zeggen dat we de oplossing nu al klaar hebben. Maar ik geef Lode gelijk, ik denk dat we daar serieus werk van moeten maken.
Bart. Luc, dat publiek toegankelijk maken van die laadpalen, is dat momenteel eigenlijk al het geval bijvoorbeeld bij de gemeentelijke magazijnen? Want er zijn ook een hele hoop palen geplaatst, als ik me niet vergis.
Verder nog iemand vragen daar rond? Ja, Fernand.
We vernemen zo net van de burgemeester dat een overtreding een eerste graads overtreding is. Dus dat betekent dat het niet gevat is nu en in de toekomst door een gasboete.
Op dit ogenblik is het een boete van €58. Heb ik hier juist gelezen? Nee, dat staat nog niet in het gasreglement. Wat staat dat er al in?
Voel eraan, burgemeester.
Ja. Ja, oké. Okay. Algemeen directeur zegt dat het toch gasreglement is. Dus. Ja. Maar ik wil nog even aan toevoegen, om de 3 maanden krijgen wij van Fluvius een overzicht van het gebruik van alle laadpalen hier in de gemeente, of de openbare laadpalen. Op dit ogenblik is er geen enkel probleem. Kan iedereen nog zijn wagen of de elektrische wagens die hier zijn kunnen opladen. En het is altijd in samenspraak met Fluvius wanneer er een nieuwe paal gezet wordt. Dus dan gaat men ook kijken waar dat er al één staat. Als je op minder dan zoveel meter van een bestaande laadpaal woont en die is niet constant bezet, dan wordt er ook geen nieuwe geplaatst. Maar dat wordt wel in overleg met Fluvius om de 3 maanden bekeken.
Verder nog vragen daarover? Dan graag uw stemming van het aanvullend verkeersreglement voor de parkeerplaatsen elektrische voertuigen. Molenstraat 20. Nog 1 stem achter. Stonja is weg, ja. 20 voor en 3 onthoudingen. Puntje 28, herziening van de bouwrichtlijnen, een beleidsvisie op het bouwen in Randst, een toelichting door Schepen Redig.
Ja, collega's, zoals beloofd gaan wij vandaag onze beleidsvisie voorstellen en dus ook de herziening van de bouwrichtlijnen. Ja, ik moet u niet vertellen, het is misschien het punt waar dat eigenlijk al heel lang en heel veel over gesproken is. Ik herinner mij niet in het verleden dat er eigenlijk over zo'n punt zo lang overlegd is, maar ik vind dat goed. Ik ga even toelichten toch wat er gebeurd is ondertussen. U weet dat deze visie gedurende een maand op de website heeft gestaan van de gemeente en dat burgers de kans hebben gekregen om hun opmerkingen te geven. Dat is ook gebeurd. En ik moet eerlijk zeggen, ook veel meer als bij de vorige keer, bij de eerste voorstelling van de bouwrichtlijnen. Zoals u ook weet is het punt besproken op de GKRO, die toen gevraagd hebben om daar toch een aparte werkgroep over op te richten. Ondertussen heeft die werkgroep van de GKRO ook een advies uitgebracht, dat ook verwerkt is in het besluit. Ik ga daar allemaal niet in detail op terugkomen. Ook niet inhoudelijk op de bouwrichtlijnen. Ik denk dat ik daar tijdens de commissie, en dan niet alleen ik, maar ook onze omgevingsambtenaar, daar ook heel ruim en heel uitvoerig hebben over gediscussieerd. Waarvoor trouwens ook dank, want ik vond het uiteindelijk inhoudelijk een commissie waar we toch wel iets mee waren. Want wat hebben wij gedaan? Wij hebben een aantal van de opmerkingen die u hebt gegeven, een aantal opmerkingen die de bevolking heeft gegeven en ook een aantal zaken die de GKRO heeft voorgesteld, plus ook nog een aantal bijkomende inzichten hebben wij nu verwerkt in een document dat nu ter inzage ligt. En ik stel voor dat ik gewoon even heel kort overloop welke de wijzigingen er zijn, niet tot in de kleinste details, maar een aantal basiswijzigingen die wij hebben aangebracht en die eigenlijk het gevolg zijn van die participatie of inspraakronde of ook hoe je het u wil noemen. En dan daarna, ja, dan veronderstel ik dat er nog wel vragen zullen zijn. Dus de vorige keer is de opmerking gekomen bij de pagina 4 dat de cijfers die daar stonden, dat die nog niet actueel waren. Ondertussen hebben wij de laatste cijfers gekregen over de bevolkingstoename en de demografische evolutie. En zoals u ziet zijn die cijfers aangepast tot in 2020... En dan ziet u dat de tendensen die eigenlijk nu meegenomen worden in de studie, dat die daar in die cijfers bevestigd worden. Bij klimaatverandering is er ook een stukje bijgekomen. Degene die alle documenten naast steen hebben gelegd, die hebben dat zelf kunnen zien, maar ik heb het voor u een stukje meegedaan. Mocht ik iets overslagen, dan is dat niet bewust. Maar daar hebben wij een stukje toegevoegd, omdat er een aantal opmerkingen zijn gekomen vanuit mensen die zeggen van het bestuur zelf moet zich ook engageren. En hebben wij gezegd, het bestuur engageert zich om als gemeente de nodige maatregelen te nemen om hieraan bij te dragen. Maar ook de burgers kunnen hun steentje bijdragen door onder andere rekening te houden met duurzame bouwprincipes. Als we dan nog even verder gaan, dan gaat u zien dat op pagina 8 er ook, en dat is ook op vraag van en een opmerking van iemand die ons daarop gewezen heeft, hebben wij bij het woonuitbreidingsgebied Marreweg, en zoals u weet is de bedoeling om die woonuitbreidingsgebieden niet aan te snijden, hebben wij nog een stukje bijgevoegd. Bovendien is dit Evenhout parkgebied, dat kan aanzien worden als landschappelijk waardevol gebied nabij de dorpskern. De kernen mogen in geen geval in elkaar overlopen. Dat is er toegevoegd. En dan hebben wij ook, en dat is een beetje een antwoord ook op de vraag die Lode een aantal keren heeft gevraagd, van wat gaan jullie doen met het woonuitbreidingsgebied Schuurblok? En daar ondertussen is dat ook opgenomen en staat er, de percelen zijn opgenomen in de biologische waarderingskaart 2018. Ze zijn erkend als biologisch waardevol tot zeer waardevol en vormen een natte groene buffer binnen woonwijken van Oelegem. Het is niet aangewezen om dit gebied te ontwikkelen. Dat is op pagina 9 bijgevoegd. En dan een vrij belangrijke zaak die ik ook al had aangekondigd tijdens de commissie. Wij spreken nu over de dorpskernen, maar binnen die dorpskernen spreken we over kernverdichtingszones. En binnen die zones, die u gekleurd ziet op de plannen, binnen die zones is het nog toegestaan om zogenaamde meergezinswoningen te bouwen. In principe is het zo dat alles wat daar buiten valt binnen de dorpskern valt onder de noemer 25 maximum per hectare en de rest is buitengebied. Ik druk het heel kort samen nu. U zal ook zien dat, dat is ook op aanvraag van een aantal mensen gebeurd, dat een aantal van die plannetjes, lichtjes zijn aangepast. Met name het plannetje van Oerlichem zal u zien dat wij daar het stukje van de Oud-Strijderstraat hebben doorgetrokken tot aan het kruispunt. En dat wij ook een stukje hebben weggelaten onder het kruispunt, onder het rondpunt. Dat is ook op vraag gebeurd, onder andere na een opmerking die hier is gekomen tijdens de verkeerscommissie. In Bruchem is ook een stukje aangepast. Hebben wij de zones waar meer gezinswoningen nog mogelijk zijn verlengd tot op de Antwerpse Steeweg. En hebben wij een stuk geschrapt, Pater Domstraat streep. Wat ook een zowel een suggestie was hier op de commissie als ook een vraag van de bewoners in Bruchem. En ook in Emblem is een klein stukje aangepast. En daar zal u zien dat er een belangrijke zone die vorige keer nog voorbestemd was als woonuitbreidingsgebied, maar mogelijk als zone die in aanpassing zou kunnen komen voor meer gezinswoningen, dat die daar rond de kerk, dat die geschrapt is. Het stukje waarover vorige keer een vraag is gesteld op de commissie, hebben wij weggelaten, omwille van het feit dat dat zal deel uitmaken van het RUP. En het RUP is sowieso, legt gewoon vast wat er kan en wat er niet kan. En u zal ook zien dat wij nog een extra stuk in de dorpskern hebben weggelaten rond de kerk, waarbij wij daar ook vinden dat dus in belang van het dorpsgezicht ook geen meer gezinswoningen mogelijk zijn. Op pagina 14 is er ook een aanpassing gebeurd in verband met stedenbouwkundige voorschriften. Op pagina 15 in verband met de buitengebieden zijn er een aantal aanpassingen gebeurd. Onder andere wordt er gezegd, hierbij moet er in ieder geval voor gezorgd worden dat de maximale hoeveelheid bebouwing of verharding voor extra parkeerplaatsen, opritten, terrassen, bijgebouwen op het perceel niet vermeerderd. En is ook de term masterplan, waarover hier ook al een paar keren is gesproken, iets verduidelijkt. Wordt gesproken over een globale visie op een groot gebied of een wijk dat een beeld geeft van hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. In dat opzicht vormt een masterplan de basis voor concrete projecten zoals renovaties, verdichting of de aanleg van een groenzone. Dergelijk masterplan omvat het best alle lege of beschikbare gronden in de onmiddellijke omgeving, zodat ontwikkelingen of projecten niet opgedeeld worden in verschillende delen die elk een aparte beoordeling moeten krijgen. En dan bij de kernkwaliteiten hebben wij, dacht ik, maar een heel kleine aanpassing gedaan. Maar ik denk dat dat eigenlijk de moeite niet is om te vermelden. Ja, die kernkwaliteiten was bijna volledig de tekst die eigenlijk ook al vorige keer bij de bouwrichtlijnen zit en eigenlijk ook al door de gemeenteraad was goedgekeurd. Het is vooral het eerste deel dat eigenlijk een volledig nieuw stuk is en een volledige aanpassing van de bouwrichtlijnen. Voilà. Ik denk ook dat er een hoop antwoorden is gegeven op zowel opmerkingen van jullie vanuit de gemeenteraad als van de burgers als vanuit de GKRO. U zal merken dat een aantal van die opmerkingen niet zijn meegenomen. Dat is gewoon omdat wij vanuit het beleid en vanuit de meerderheid vonden dat die ofwel niet, die opmerkingen niet oké waren of niet pasten binnen onze visie. Dus denk ik dat ook na het uitvoerig debat dat we hebben gehad en het gesprek dat we hebben gehad tijdens de commissie en na een maand ook inspraak van alle mogelijke organen, dat nu de tijd rijp is om dit document en deze visie en deze nieuwe richtlijnen te stemmen, zodanig dat wij ze ook snel kunnen toepassen op alle mogelijke aanvragen en projecten die nu op ons afkomen.
Ja, Christel.
Ja, Luc, wij gaan ons toch onthouden op dit punt. Niet omdat het een slecht dossier is. Er is aan gewerkt, er is participatie inderdaad gebeurd. Er is echt werk van gemaakt. Ook dank voor de speciale commissie die dan is ingelegd, zodat wij daar onze vragen konden stellen. Maar het blijft een niet waterdicht document. Ook een lijvig document voor sommige gewone bouwaanvragen. Nu, wat wij ook altijd belangrijk vinden, is de visie van de GECORO. Die waren ook wel redelijk positief, maar ik ga hier toch enkele zaken citeren. Bijvoorbeeld bij de woonbehoeftestudie, daar schrijven zij: Ranst ligt immers in de periferie van Antwerpen en is door de ligging aantrekkelijk voor stadsvluchters en voor vluchters van verre buitengebieden om er te komen wonen. Het risico bestaat dat Ranst verder evolueert naar een slaapstad. Zullen bedoelen slaapdorp. Nu, wat wij denken van wat de periferie van onze gemeente rustig, landelijk en groen is, is nog altijd geen slaapdorp. Dat is eerder positief dan negatief bedoeld. Wat ze ook zeggen is een aandachtspunt, dus rond het puntje kernversterking. Een aandachtspunt is zeker dat de dorpskernen enerzijds dienen te verdichten en anderzijds een aangename woonkwaliteit dienen te behouden. De werkgroep stelt dat hoger bouwen op sommige plaatsen in dorpskernen of in projectgebieden met een masterplan en kwalitatieve meerwaarde zou kunnen. Dus wij hopen dat u daar zeker niet mee gaat en dat u zich houdt bij de twee verdiepen. Ja, zeg maar.
Daar heb ik een antwoord op gegeven, want die vraag is gesteld ook door Lode. En ik heb daar heel categoriek op geantwoord dat dat niet zal gebeuren. Maar dat is de GECORO. Dat vind ik ook fijn, dat is een adviesorgaan dat ook af en toe eigen standpunten inneemt. En die zeggen van, goed, je moet als gemeente daarover denken om mogelijk ook hoger te bouwen. Nu, ik vind dat zij dat recht hebben, daar dient een onafhankelijk adviesorgaan van, maar op dit moment nemen wij dat niet mee. Dus met andere woorden, niet alles wat de GECORO aanraadt, nemen wij mee. Maar inderdaad, ik vind dat plezant, dat zet ons aan tot nadenken. Maar we gaan dat niet doen. Ik heb daar vorige keer ook heel categoriek op geantwoord, dus ik ga daar niet op terugkomen.
Ja, want er was een woonbehoeftestudie geweest dat er tot 2030 geen problemen zijn in Ranst. Dus ik denk dat dat inderdaad niet aan de orde is om hoger te bouwen. En omdat u ook zegt van het is een visie, die kan altijd aangepast worden. Ik neem aan dat je dat natuurlijk niet elke maand gaat doen.
Nee.
Maar ik geef maar mee van dat wij er zeker niet in mee willen gaan. En dat wij uw visie dan eerder zien tot. En dan spreken zij ook over co-housing, maar dat was dan ook iets dat u zeker niet ging vernomen. Hè? Dat u het meer een meer gezinswoningen noemen.
Nee, die co-housing, die term is ook aangepast in de tekst.
Ah, toch, dat heb ik erover gezegd.
Ja, ik moet het even zoeken. Neem mij niet kwalijk, maar dat is ook een opmerking van Tine geweest. Er staat. Een momentje, hè. Omdat die term dekt niet meer wat het eigenlijk is. En we hebben dat ook aangepast en uitgebreid.
Ja. Dus ja, onthouding, omdat het toch een niet afdwingbaar document eigenlijk is. Maar het gaat wel gebruikt worden, een beetje afdwingbaar. Allee, dat denken wij wel. Vandaar onze onthouding, maar zeker geen negatieve klank, wil ik maar zeggen.
Tine?
Ja, inderdaad. Er is wel wat rekening gehouden, heel wat rekening met de opmerkingen die gegeven zijn in de commissie, waarvoor dank namens onze fractie. Het enige wat ik opmerk van de GECORO, ik vond dat nogal raar, wij volgden thuis ook die vergadering, een open vergadering, en ineens wordt er beslist, oei, het is een moeilijk punt, een moeilijk dossier om hier zomaar te bespreken, en we maken een ad hoc groep die daar verder over nadenkt. Geen enkel probleem, maar daar konden wij natuurlijk niet meer aanvoelen hoe dat die gesprekken verlopen, want de verslag geeft veel weer, maar geeft niet echt bepaalde emoties en dergelijke kunnen niet neerschrijven. Dus, en dan de opmerking die ik dan in het verslag kon lezen, is wel dat het jammer is dat zij ook niet de bezwaren van de burgers of de opmerking van de burgers konden meenemen ter bespreking op de Gekkoro. Die waren daarbij te laat binnen, dat is jammer. En daarop, ik zal dus hopelijk vragen stellen waar je een antwoord kunt op geven, hè, want het is niet de bedoeling dat jullie geen antwoord kunnen geven als wij iets vragen. Een vraag van die burgers die dat iets gestuurd hebben als opmerking. Krijgen die een antwoord op hun dat ze het gelezen en opgenomen is en krijgen die opnieuw de tekst, de nieuwe tekst eventueel? Dat zou heel positief zijn.
Mag ik...
Ja, antwoord maar, ja.
Eerst over de Gekkoro. U weet, ik sta volledig onafhankelijk van de Gekkoro. Zijn we daarvoor gekozen om dan toch binnen een redelijke termijn hun advies te geven? Het is aan de voorzitter van de Gekkoro om alleszins om te zeggen dat kan niet of dat kan wel, dat punt moet hier passeren of niet. Achteraf ben ik blij dat ze uiteindelijk toch de tijd hebben genomen om een advies te geven, maar au fond heb ik daar niks in te vertellen als schepen. Ik zeg het, blij dat het er is. Uw tweede vraag. Er is afgesproken, alhoewel dat niet de gang van zaken is, dat wij de mensen die opmerkingen hebben gegeven, dat wij die gaan een mailtje sturen, maar dat zal nu niet direct zijn. Maar dat is afgesproken met onze omgevingsambtenaar, dat die allemaal ook de tekst gaan krijgen, of de link, waar dus de nieuwe goedgekeurde richtlijnen staan. Waarbij we uiteraard ook zeggen dat het aan hen is om te kijken in hoeverre dat er rekening is gehouden of niet. Want een aantal van die opmerkingen waren ook, er moet meer groen komen in de Randstad. Ja, ik wil zeggen, dat is heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Maar ik vind het belangrijk dat die mensen die dan toch de moeite doen om een suggestie te geven, dat die nog een antwoord krijgen. En dat gaat gebeuren in de loop van de vakantie.
Er zijn inderdaad heel interessante opmerkingen bij, dat heb ik ook gezien. En,
dat klopt.
Dus dat zou leuk zijn, moesten die daar een antwoord op krijgen. En ik zeg het nog, dat is inderdaad u, ik verwijt u niet van die ad hoc vergadering, hè, Luc, maar dat is de voorzitter van de Gekkoro. Maar als lid van de Gekkoro, zo'n belangrijk dossier, weet dat op het agenda komt. Dan hadden ze misschien ook vooraf allemaal hun dingen kunnen op papier zit. Allee, ja, de openbaarheid van die vergadering is volledig weggevallen. Dat wil ik maar zeggen. En ik hoop dat het in de toekomst niet meer op die manier gaat verlopen.
Ik vond het ook, dan geef ik even mijn persoonlijke inschatting. Ik vond dat ook een beetje spijtig, want ze hadden die vergadering ook vroeger kunnen doen en nog dingen opvragen. Maar het is hun keuze geweest en dan hou ik daar, kan ik alleen maar dan mee rekening houden. En, het is de werking van de Gekkoro en het is dan aan de leden van de Gekkoro om daar zelf eventueel op tussen te komen, wat ik zelf nooit ga doen, want ik vind dat ook niet gepast.
Misschien
maar ik vind ik begrijp wat u wilt zeggen.
Ja. En dan heb ik nog, u had inderdaad, ik had het de vorige keer nogal fel over die kernverdichtingszone, toen noemden we het nog binnengebieden. Dus ik zie die kaartjes zijn, zoals je er net hebt gezegd, wel wat aangepast. En nu is mijn vraag, wie heeft die aanpassingen gedaan? Is dat door iemand die ter plaatse gaan kijken? Is dat door iemand van de dienst gebeurd? Is dat in overleg met de leden van het college gebeurd? Of hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan?
Ja, uiteraard is dat in overleg met het bestuur gebeurd, want wat hier ligt is goedgekeurd door het college. Hè? Uiteraard, die tekst is volledig goedgekeurd. Nee, wij hebben alle opmerkingen en wij zijn dus ook met de omgevingsambtenaar en hebben wij alle opmerkingen, zijn wij ter plekke gaan zien, hebben wij alle dorpskernen volledig afgelopen en hebben wij gekeken of het paste en of de opmerkingen die hier waren gegeven en door de mensen van de bevolking correct waren. Dat is een zeer intens werk geweest. En een aantal opmerkingen hebben wij bijvoorbeeld, ik wil u het voorbeeld geven, Guido had ook een aantal opmerkingen gegeven over Oelichem. Bijvoorbeeld hebben wij er toch een stuk uitgehaald waar al meer gezinswoningen zijn. En dat is nu net belangrijk. Het is niet omdat er al ergens meer gezinswoningen staan, dat wij hebben gezegd, dan mogen we er nog bij komen. Het is net belangrijk om te zeggen, wij vinden in deze straat dat voldoende is, gezien de mobiliteit. Dus we hebben daar dan ook rondgelopen. En ook gezegd van, eigenlijk, hoewel er hier al meer gezinswoningen staan, stopt het wel hier. U zal dat zien, de straat ontglipt mij even. We hebben hetzelfde gedaan aan het stuk naast de brug in Oelichem. Die straat met al die nieuwe appartementen. Daar hebben wij ook gezegd, dat ligt vrij dicht bij de kanaalzone. Ja, die appartementen staan er, maar dat is genoeg voor daar. dan kun je zeggen, ja, waar haalt u dat recht? Wel, dat is gewoon, ik denk, allez, wij proberen een beleid te doen en dat is afwegen. En ik kan me inbeelden dat daar sommige mensen niet mee akkoord zijn. En dat begrijp ik ook, maar dat is denk ik wat ons inzicht is van waar het genoeg is en waar niet. En ik weet dat, dat zal tot discussies leiden, maar daarvoor zitten wij hier ook. Dus.
Ja, geluk. U hebt dus die woonuitbreidingsgebieden, die stonden in het eerste dossier en je hebt daar hier en daar iets aan aangepast. Je hebt dat daarnet al gezegd, maar op pagina 9 staat er een paragraaf bij die er in het eerste document niet stond. En daar staat, voor een aantal gebieden is al wel een voortraject doorlopen om de geplande ontwikkeling zo goed mogelijk in de visie in te passen. Hierbij wordt geprobeerd om de bebouwde oppervlakte zoveel mogelijk te beperken en voldoende aandacht te schenken aan de toenemende mobiliteit. Mijn vraag is nu, een aantal gebieden, welk gebied is er eigenlijk nu al een voortraject doorlopen waar dat er dus moet rekening gehouden met mogelijk een geplande ontwikkeling? Want dat staat nu onder dat schuurblok. Wil dat dan zeggen dat dat voor dat schuurblok van toepassing is?
Nee.
Of is dat een algemene paragraaf dat er voor al die gebieden in staat? Ik denk nu maar aan de Mareweg. We hebben het er in de commissie over gehad. We hebben het daar straks nog aangehaald van de Lierse huisvesting heeft daarin geïnvesteerd om dat te kopen. En nu lezen wij toch duidelijk dat dat dus een bos of een parkgebied is. Dus dat lees ik, als ik de tekst lees als leek, toch wel van, ja, er gaat niks gebeuren, want zie, dit is een parkgebied.
Nee, ik denk inderdaad, u hebt daar een punt dat we heel duidelijk moeten stellen, als we spreken over een aantal gebieden, dat dat niet over woonuitbreidingsgebieden gaat. Absoluut niet. Want dan zouden wij ons tegenspreken. Ja, dan stel ik...
Een tekst leest.
Dan stel ik voor dat we dat even aanpassen, dat het duidelijk is.
Ja, allee, ik vind dat, daarom dat ik vraag, voor welk gebied is er dan al een voortraject?
Nee, er is geen voortraject in geen enkel woonuitbreidingsgebied. Het enige dat u weet is, en dat is hier ook altijd heel duidelijk door het bestuur gezegd, dat wij van mening zijn dat het woonuitbreidingsgebied aan de Weidestraat, dat dat mogelijk in aanmerking komt voor een duurzame sociale ontwikkeling. Hè. Dat hebben we ook altijd zo gezegd, omdat ook binnen de Wombuffs-studie dat terrein wordt aanzien als ontwikkelbaar en dat daar de voorwaarden voor aanwezig zijn. Maar misschien dat we het kunnen aanpassen, dat het... Ja?
Dat staat niet aan de Weidestraat, dat staat niet hier in deze tekst. Niet in deze tekst. Dat staat een beetje verder, denk ik. Maar nu, deze die hier opgenomen zijn, ga ik er dan vanuit dat die gezien worden als...
Ik zal sluiten wat eruit. Dit stuk, we kunnen dat er ook uitlaten.
Ja, moest ik het nu lezen? Ik weet niet, woordensprekingen die er al van die woongebieden zijn, wordt er toch al... en het ander mee aan de gang is.
Ja, ik vind, alleen, ik wil heel duidelijk stellen, want achteraf zouden jullie zeggen, je hebt zelf in uw tekst dingen gezet die interpretatie mogelijk maken. Dus ik wil hier heel duidelijk zeggen dat dit, dat we eens moeten kijken hoe dat we het kunnen aanpassen. Ik geef me dan even tijd misschien dat we dan, maar dat het inderdaad heel duidelijk niet over die woonuitbreidingsgebieden gaat. Dat is heel duidelijk. Ik zal zeggen, waarover gaat dat soms wel? Dat is als je bijvoorbeeld bepaalde projecten, zoals er op dit moment een aantal zijn, waar dat wij met Matexi bijvoorbeeld aan het praten zijn, dat je als je bepaalde opmerkingen hebt gegeven, dat je dan ineens geen richtlijnen kunt gaan opleggen en zegt, ja, maar het geldt allemaal niet meer, het is gedaan. Dan krijg je problemen met de provincie, want dan gaan ze zeggen, dat is geen behoorlijk bestuur. Het gaat over dat soort van projecten, maar absoluut niet over woonuitbreidingsgebied. Dus dat moet op een of andere manier aangepast worden. Dank voor de opmerking, want ik zou het zelf ook niet willen dat het voor interpretatie vatbaar is.
De groen vergeleken zijn jullie.
Wat blijft?
De tekst de groen vergeleken.
Ja. Ik zou het inderdaad schrappen. Ja. Ja.
En dus dan kom ik nog eens terug op mijn vraag. Dus is dat nu niet een moeilijke situatie dat nu de Lierse huisvesting die maar weggekocht heeft en dat dat nu in dit dossier zo staat?
Goed geprobeerd, Tine. Maar ik heb daar gewoon niks meer over te vertellen. Dat is gewoon niks aan de hand. En dat de Lierse huisvestingsmaatschappij met die grond toe, whatever, voor ons, wat ons betreft, het staat hierin. Vandaar dat ik ook hoop, als jullie allemaal willen dat die woonuitbreidingsgebieden worden gevrijwaard, dan zou ik zeggen, mensen, dit is het moment om ook duidelijk te zeggen, het wordt niet aangesneden. Hè? En als heel de gemeenteraad dat zegt, zou het nog fijner zijn dat dan niet aan de meerderheid dat zegt. Maar het staat erin. Hè? Ik denk niet dat het nog duidelijker kan instaan. Dus wie met welke grond in die woonuitbreidingsgebieden ook iets van plan is, wat ons betreft, en ik wil dat nog eens duidelijk stellen, no way.
Met dat woonuitbreidingsgebied Vogelwijk, er was ook wel een opmerking van een van de inwoners die daar een opmerking over had.
Over welk stuk?
Over de Vogelwijk, over het niet uitbreiden.
Ja, het staat wat er staat en dat is hetgeen dat we goedkeuren.
Lode?
Ja. Ik moet zeggen, inderdaad, Luc, je hebt met een aantal bemerkingen die ik toen gegeven heb, rekening gehouden. Ik heb dat toen ook gevraagd op die vergadering van de commissie, of het de bedoeling was dat het alleen info was, maar dat er ook aanpassingen konden gebeuren, en die hebt u gedaan. Dat waardeer ik, en als het goed is, ben ik niet te groot om te zeggen dat het goed is. Dus zeker wat het schuurblok betreft, denk ik dat daar in heel die omgeving een grote ongerustheid zal wegvallen, dat dat nu definitief verwezen wordt naar het feit dat er geen ontwikkeling mogelijk is. Nu, de enige bemerking, want enfin, u weet dat ik geen fan was van
het Duitsland. Nee, u hebt gezegd dat je het ging goedkeuren, hè? Met alle respect. Hè?
Maar u hebt mij kunnen overtuigen. Allee, toch zeker van het feit dat ik het niet ging goedkeuren. Of niet zou goedkeuren. Hè? Omdat u inderdaad, je zit er alleen tegemoet gekomen aan een aantal dingen die ik gevraagd heb. En dan moet je dat durven herkennen en dan zeg je, ja bon, dat wordt aangepast, dus is dat beter. Nu, in het algemeen heb ik wel een beetje al, hier in Vlaanderen hebben we al zoveel regelgeving wat ruimtelijke ordening betreft en we maken er hier nog wel wat bij. Het is wel te gunste voor onze gemeente dat ze landelijk blijft en dat ze niet ontwikkelt naar een stad of een voorstad van Antwerpen. Dat is dus zeker positief. Vandaar dat ik zeg, ja goed, er zitten zeker goede punten in. En ja, aan de andere kant heb ik zoiets, uiteindelijk kan het college altijd weigeren of toestemmen. Dus als u zegt van ja, er zijn een aantal gebieden die wij niet willen aansnijden, daar heb je dit reglement eigenlijk niet voor nodig. Ik kan natuurlijk ook geen kwaad dat het er is. En ja, vandaar. Ik ga nog even nadenken, maar het zou kunnen dat het mijn goedkeuring krijgt.
Pak toch een tijd, Lode.
Ja, het brengt er artikels, hè. Je ziet het, hè.
Misschien dat ik mijn voorbuur wel kan overtuigen om het dan misschien niet goed te keuren. Nee, want ik moet ik wil ook wel positief zijn. Ik snap en ik heb heel veel begrip voor de goede bedoelingen van wat er hier vandaag voor ligt. Ik voel dat ook aan dat dat wel gedragen is wat er allemaal in staat. Hè. De mensen wel wat genoeg hebben van appartementsbouw en dat allemaal. Dus laat mij voor eerst ook zeggen dat de goede bedoelingen van het document, dat ik daar heel veel begrip voor heb. Nu, ik ben, ik ben misschien jonger en kan dus vlugger beslissen laten, maar ik ga mij wel onthouden in dat reglement. Omdat en dat is het enige wat ik erbij wil zeggen. Ik heb dat in het begin al aangekaart. Ik heb dat ook vorige keer aangekaart bij die visie. Ik heb heel veel problemen met het feit dat hier een document vandaag ter stemming voorligt bij een gemeenteraad. Ik dacht toch dat in een gemeenteraad, als wij reglementen maken, dat die altijd juridisch correct moeten zijn. En in heel veel materies ben ik ook niet altijd thuis en zou ik niet degene zijn die daar de puntjes op de i wilt zetten, voor zover dat dat correct is. En dat is eigenlijk wat ik in dit wel zie. Hier ken ik misschien spijtig nog wel iets van. En ik denk dat dat gewoon geen juridisch correct document is. En wat dat de Lode er juist samenvat, het is ook zo. Het is vandaag fijn om te zien wat dat de visie van het bestuur is. En dat jullie dat in jullie beslissingen gaan hanteren, dat vind ik goed. Hè? Want eigenlijk vind ik daar niks verkeerd aan. Maar ik vrees dat we hier vandaag geen reglement ontgoedkeuren zijn. We zijn een visie, acten ontnemen van een visietekst die van jullie als meerderheid is. En allez, ik wil hier ook eerlijk zeggen dat ik dat een goede visie vind. Ik heb daar niks verkeerd aan. Maar ik geef daar geen goedkeuring aan. Ik ga er een onthouding op doen. Omdat ik bij een goedkeuring het gevoel heb dat we, en ik denk dat de meesten dat hier aanvoelen, dat we vandaag over een reglement ontklappen zijn. Of je moet mij ook overtuigen dat dat toch anders is. Maar in ieder geval, dat vind ik een beetje fout, omdat het ook volgens mij indruist tegen wel wat andere regelgeving die van hoger uitkomt. En ik denk dat er dus, je hebt ook gezien, er zit daar geen bezwaar bij van toch een advocatenkantoor. Dat is zeker niet het enige, maar die toch wel wat thuis zijn in ruimtelijke ordening. Ja, er zijn andere instrumenten in mijn ogen die je het moeten opmaken om het dwingend te maken. En misschien, en dat is dan misschien een oproep van mij, misschien moet het nu zo hanteren, want die andere instrumenten, ja, die kosten, allez, dat is een leidersweg om daarmee rond te geraken. Maar die is niet onoverkomelijk, die kost ons wat geld, daar gaan veel meer deskundigen hun advies over geven. Maar ik ben zelfs hier vandaag bereid om u te zeggen van misschien moeten die visietekst wel doortrekken en toch wel naar een ruimere verordening. Ik weet dat je er niet echt een voorstander van waart, maar als je straks voelt dat dat gedragen is. Allee, ik kan u alleen maar aanraden, als je het echt wilt kunnen afdwingen en het wilt kunnen gebruiken en dat ook de hogere instanties de rekening moeten meehouden, want daar gaat het straks over, dan gaat het mee. Ik wou u nog op één quote ook pakken, Luc, die ik misschien gehoord heb en die niet klopt. Maar of is het nu ergens dat ik het gelezen heb, maar ik had begrepen dat u, of hebt u het nu eens uitgesproken, het doet niet zo ter zake, maar dat u van de overtuiging bent dat dit grote projectontwikkelaars misschien wel wat tegenhoudt, hè, in de ambities die er hier al eens zijn in onze gemeente. En allee, dat is nu juist iets waar ik het niet mee eens ben. Ik vrees dat de kleine man hier, de ontwikkelaar, iemand die iets erft of iets anders, of allee, toch van zijn goed iets meer wilt maken, ook al vinden we dat vandaag niet meer goed, die gaan wel afgeschrikt worden, want u gaat weigeren. En allee, nog eens, we volgen dat mee, goed, maar die zijn meestal minder thuis in beroepsprocedures en dat nog allemaal. En ik vrees dat projectontwikkelaars, er zijn er vele braven hier op onze gemeente aanwezig, maar er zijn ook vele grote deugnieten, je hebt ze ondertussen waarschijnlijk ook hier en daar wel leren kennen. Dus niet iedereen is zo vriendelijk om met hun bestuur altijd in contact te treden en altijd met de visie mee te gaan en die echte puntjes op de i en naar reglement te gaan. En daarom, dat ik een onthouding ga doen, maar houd in het achterhoofd, ik ben er mij voorstander van en ik ben zeker bij bereid om er duidelijke regels van te maken. En ik hoop daar het beste mee met dat er is. En dan hoop ik dat ik de loden overtuigd heb om te onthouden.
Goed, zijn hier, hebben jullie nog opmerkingen of vragen hierover? Dan graag jullie goedkeuring voor dit punt.
Met de aanpassing toch?
Ja. Met die aanpassing van dat stukje dat we hebben uitgehaald. Dus er verdwijnt één klein stukje dan uit de tekst. Dus dat is dan meteen ook goedgekeurd.
Fernand?
Ja, ik had nog een klein vraagje. Ik zie in artikel 3 hier dat er... dat deze beslissing zal doorgestuurd worden naar de deputatie en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Wie heeft dat initiatief genomen en wat is de bedoeling daarvan?
Johan? Ik denk dat jij het beste punt hoort.
Kijk, wat hier voor ligt is eigenlijk een verduidelijking van het idee rond goede ruimtelijke ordening in Ranst. Als college, als bevoegdheid, die de bevoegdheid heeft om de omgevingsvergunningen te verlenen. En hier wordt eigenlijk een soort van visie die de goede ruimtelijke ordening definieert, concretiseert, waarbij het college rekening mee kan en moet houden, of zou moeten houden. En er staat nog altijd vrij om in tweede aanleg te gaan. Zowel bij de deputatie als in hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. En het leek ons opportun als administratie, als dat zo naar het college gaat, als concretisering van de goede ruimtelijke ordening, dat we dat ook doorsturen naar de bestendige deputatie en aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen, om toch te laten zien van dat is voor het college, maar ook voor de gemeenteraad, een visie op goede ruimtelijke ordening in Ranst, zonder dat dat enig verordend karakter heeft. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.
dat de Raad voor Vergunningsbeslissingen rekening gaat houden met dit document bij de beoordeling van?
Ja, er staat heel duidelijk ter kennisgeving. Hè?
Ja,
maar... Wij gaan hun dat ter kennisgeving en ja, wij hopen dat ze met onze visie willen rekening houden. Maar wij kunnen hun niet dwingen om met onze visie rekening te houden. Hè? Maar we willen dat wel ter kennisgeving aan hun voorleggen.
Verwachting dat daar dan wordt rekening mee gehouden bij de beoordeling van dossiers. Oké.
Zijn er verder nog vragen over dit punt? Dan graag uw stemming over puntje 28. Herziening van de bouwrichtlijnen, beleidsvisie op bouwen in Randst. Vijftien voor en acht onthoudingen. Puntje 29, subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking, een aanpassing, een toelichting door Schepeleen Baten.
Ja, goedenavond. De werking van de verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking werd over het algemeen zwaar geraakt door de maatregelen die genomen moesten worden om de coronapandemie te bestrijden. Het lijkt dan ook niet aangewezen om de normaal voorziene berekening van de subsidiebedragen toe te passen, te meer daar deze voornamelijk gebaseerd is op het aantal en soort activiteiten dat de verenigingen hebben georganiseerd. Naar analogie met de regeling die getroffen werd voor de sportverenigingen in het jaar 2020, zal voor de verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking in het jaar 2021 worden teruggegrepen naar de gegevens die de verenigingen doorgaven voor het dichtstbijzijnde jaar met een normale werking zijnde 2019. Graag uw goedkeuring.
Heeft daar iemand vraag bij? Graag uw stemming over puntje 29. Voor. Puntje 30, subsidiereglement seniorenverenigingen, weer een toelichting van Schepenbaten.
Ook de werking van de seniorenverenigingen werd zwaar geraakt door de maatregelen die genomen moesten worden in verband met de coronapandemie. Ook voor hen is het niet aangewezen om de normaal voorziene berekening van de subsidiebedragen toe te passen. Dus ook hier het voorstel om dezelfde bedragen die in 2020 toegekend werden opnieuw uit te betalen voor het subsidiejaar 2021. Graag uw goedkeuring.
Zijn hier vragen over? Graag uw stemming. Voor. Puntje 31, verkavelingsaanvraag Moorstraat 9, wegentracé en lastvoorwaarden, een toelichting door Schepen Jan Dille.
Ja, goedenavond iedereen. Op 18 februari 2021 werd er een verkavelingsaanvraag ingediend voor een grond gelegen aan de Moorstraat 9 in Broegem. De grond wordt verdeeld in één lot. In het ontwerp wordt het stratentracé in de gratis grondafstand voorgesteld. Het openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden van 17 april 2021 tot en met 16 mei 2021. Er werden geen bezwaarschriften ingediend. Het betreffende perceel is gelegen langs een buurtweg nummer 12. Graag jullie goedkeuring voor deze verkavelingsaanvraag en wegentracé.
Heeft daar iemand vragen bij? Dan graag uw goedkeuring van punt 31. Voor. Puntje 32. Gratis grondafstand Uitstrijderstraat 147. Weer een toelichting door Jan Dille.
Er werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het college van 4 januari 2018 voor een gebouw met adres Uitstrijderstraat 162 in Oelegem. Uit de voorwaarden die in de stedenbouwkundige vergunning staan, blijkt dat de gronden vallende binnen de ontworpen rooilijn gratis afgestaan dienen te worden aan de gemeente. Alle hieraan verbonden kosten, notaris, landmeter enzovoort zijn ten laste van de gemeente. De oppervlakte van de gratis afgestane grond heeft een oppervlakte van 7,54 vierkante meter. Graag jullie goedkeuring.
Heeft daar iemand vragen over? Dan graag uw stemming. Nog één stem achter. 23 voor. Puntje 33, gratis grondafstand Pater Domstraat. Weer een toelichting door Jan Dille.
Er werd een omgevingsvergunning afgeleverd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 5 december 2019 voor een grond gelegen in Broekum, Pater Domstraat, kadastraal gekend als derde afdeling sectie B, deel van nummer 218a. Uit de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning blijkt dat de gronden vallende binnen de ontwerper Rooilijn hier gemeten 6,5 meter uit de weghas gratis dienen afgestaan. Aan de gemeente en dat alle hieraan verbonden kosten, notaris, landmeter enzovoort, ten laste zijn van de aanvrager. Het besluit van het college van burgemeester en schepen van 7 november 2013 over de gratis grondafstand bij stedenbouwkundige vergunningen voor meergezinswoningen vanaf 3 woongelegenheden en verkaveringen betaalt de aanvrager de kosten. Graag goedkeuring voor het gratis inlijven van een stuk grond met een oppervlakte van 472 vierkante meter.
Zijn daar vragen of opmerkingen? Dan graag uw stemming over punt 33. Puntje 34. Aanlegriolering Mulderweg, lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Weer een toelichting door schepen Jan Dille.
De gemeenteraad heeft in het strategische meerjarenplan 2020-2025 de actie bijdrage in de kosten van Waterlink en gemeentelijk aandeel in kleine rioleringsprojecten met het als ramingsnummer RA001251 goedgekeurd. De kosten voor de rioleringswerken en heraanleg werden geraamd op €197.873,95, waarvan het gemeentelijk aandeel €33.205,06 is. Het project wordt gegund via openbare procedure. Graag goedkeuring voor dit intergemeentelijk projectje.
Ja, Christel.
Is daar geen enkel subsidiedossier aan verbonden of was dat niet mogelijk?
Nee.
Okay.
Nog iemand vragen? Dan graag de goedkeuring van punt 34. Punt 35, gemeente Schinden, weten en realiteitsgebied Schoolstraat. Puttenhoflaan en Oerlingse Steling, aandeel van de
Gemeente Sorry. Gemeente Schilde, weg- en rioleringswerk in Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oerlingse Steenweg, aandeel van de gemeente Ranst, lastvoorwaarden en wijze van gunning, een toelichting door schepen Dille.
De gemeente Schilde gaat weg- en rioleringswerken uitvoeren die onze gemeentegrens raken, net op het kruispunt Oerlegemse Steenweg, Schilde Steenweg, Bredabaan en Goorstraat. Vanuit gemeente Schilde kwam de vraag om hierin mee te participeren. Het betreft hier enkel het kruispunt zelf en de Buzalte die gelegen is op Ranst grondgebied. Het aandeel voor Ranst is geraamd op €107.322,22 inclusief BTW. Graag goedkeuring.
Iemand vragen erbij? Ja, Fernand.
Ja, ik heb wat aan het zoeken geweest naar de plannen die erbij waren, maar het fietspad, wordt dat mee opgenomen of heb ik dat verkeerd gezien? Zit er geen enkel gedeelte fietspad mee in het dossier of wel?
Het gaat over gemeente Schilden, Fernand.
Ja.
Het is daar het vertrekt eigenlijk. Hè. En ze hebben gewoon gevraagd voor dat wij mee participeren in dat kruispunt, omdat net de grens. Ja. Daarover komt. Hè. Er komt nog een fietspad, maar dat is in de latere fase, richting Oerlegem.
Dat komt later, de fietspad.
Ja.
Maar er wordt nu al rekening mee gehouden in de plannen dat er dan een fietspad...
Dat denk ik niet dat er al rekening mee gehouden is, omdat het een plan is van Schilde.
Waren dat niet beter dan het op te doen al vooruit te kijken dat inderdaad...
Ja, misschien wel. Ja, dat is misschien wel geweest.
Nee. Het was zo dat Schilde geen tijd meer had om verder met ons daarover te communiceren, omdat zij dat moesten indienen en ik denk dat ze zelfs dat dit jaar nog moeten gunnen. Want anders, dat is ook een module 13, zij verliezen, nee, ze hebben, sorry, geen module 13, dat is een bijkomende subsidie voor aanleg van fietspaden en riolering, waar dat zij gebruik van willen maken. En vandaar dat dat heel snel moet gaan. Dus wij zijn eigenlijk heel laat pas betrokken bij dit project. Maar voor het vervolg van de, aan onze kant dan niet, het aan Schildesteeweg. Aan de ene zijde is daar een fietspad. Aan de andere zijde zouden wij ook graag een fietspad willen aanleggen. Alleen daar moet geen riolering aangelegd worden. Maar daar zijn wij nu mee in overleg met de provincie. Want aan... Als je vanuit Schilde komt aan de linkerzijde, aan de kant van de Goorstraat, de gronden daar tot aan de Knotbaan zijn eigendom van de provincie. En dus we zijn nu in overleg om te zien of dat we op de grond van de provincie het fietspad, zodanig dat we daar ook een dubbelrichting fietspad kunnen krijgen, dat we daar kunnen aanleggen. Maar gelet op de snelheid waarmee dat Schilde dit dossier moest goedkeuren, is het nu tot aan de grens met Ranst.
Goed, dank voor het antwoord. Maar u begrijpt natuurlijk mijn bezorgdheid of onze bezorgdheid dat... Ja, dat zijn typisch van die projecten gemeentegrensoverschrijdend. En het is natuurlijk mooi als dat dan in één adem kan uitgevoerd worden. Nu is dat weer de gemeente Schilde die iets doet en Rans die wat achterblijft. Ik heb u vorige keer die vraag gesteld. De Molternetenbrug is een beetje hetzelfde verhaal. Er wordt nu een mooi fietspad aangelegd in Nijlen. Rans blijft er ook achter. Dus, maar goed, ik heb er begrip voor. Maar ik hoop dat er zoveel als mogelijk wordt rekening gehouden met toekomstige infrastructuur voor fietsers in die omgeving die perfect aansluit bij datgene wat nu wordt aangelegd.
Ja, ik heb toch een beetje een vraag bij. De eigendom van de provincie gaat niet tot aan de Knotbaan, maar tot en met hun parking. Een beetje verder zijn nog een paar woningen, maar dat is maar een detailje. Maar het fietspad, die fietsverbinding tussen Oelichem en Schilde, die is al heel goed en vrij breed. En ik denk als je daar dan aan de andere kant ook een fietspad wilt leggen, voor mij niet gelaten... Maar ik denk, je moet toch eens zien of er in onze gemeente geen andere straten zijn waar dat je meer nood hebt aan aanleg van een fietspad dan daar. Want dat functioneert heel goed, dat wordt heel veel gebruikt. Veel kinderen fietsen daar. Allee, dat is breed genoeg voor een dubbelrichtingsfietspad. Er gebeuren ook geen ongelukken. Dus ik denk dat de nood naar aanleg van andere fietspaden... op andere delen van onze gemeente misschien wel groter is. Nu krijg ik misschien heel Oelichem tegen, dat weet ik niet. Maar als we het over de veiligheid van de fietser hebben, vind ik dat we toch in eerste plaats de straten moeten aanpakken waar er nu niks is. Dan eerder daar waar er nu al een goede fietsverbinding is. Maar allee, het is aan jullie natuurlijk om dat te beslissen. Maar vooraleer dat je daar dan die investeringen doet naar een fietspad... Ja, zou ik toch andere straten hier aan stokjes bekijken waar er op dit ogenblik niks is van fietspaden?
We gaan dat sowieso bekijken, omdat er toch wat fietspaden betreft extra subsidies kunnen verkregen worden. Dus we zijn dat heel dat dossier aan het bekijken. Maar in dit geval moesten wij ineens dat fietspad kunnen doortrekken. Dan moeten de fietsers daar ter hoogte van de Goorstraat ook niet de straat gaan oversteken om op het enkel het dubbelrichtingsfietspad langs de Schildesteeweg verder hun weg te vervoegen. Dus vandaar dat we toch ook dit aan het bekijken zijn samen met de provincie.
Verder nog iemand vragen hierover? Dan vraag ik uw stemming voor puntje 35. ...23 voor. Puntje 36, onderhoudswerken aan buurtwegen 2020, perceel 1, verrekening 2, een toelichting door Jan Dille.
In het kader van het project Kromstraat wordt een omleidingsroute ingesteld die gaat langs Schaarwijkstraat en Boerenkrijklaan. De staat van beide straten bevindt zich in gedegradeerde toestand en gezien de verwachte verkeersintensiteit ten gevolge van de omleiding is besloten deze straten mee op te nemen in het onderhoudsprogramma 2021. Deze werken werden geraamd op €84.682,60 inclusief BTW. Graag goedkeuring.
Heeft daar iemand een vraag over? Graag uw stemming. ...23 voor... Puntje 37, duurzame gebouwrenovatie, ombouwloods Ranst ten behoeve van verruiming GBS Ranst met BKO in polyvalente ruimte, een toelichting door Schependillen.
In het werkjaar van 2020 werd naast de gemeentelijke basisschool van Ranst een onroerend goed aangekocht. Dit onroerend goed zal ten behoeve van verruiming van de gemeentelijke basisschool met BKO en een polyvalente zaal worden omgebouwd op een polyvalente ruimte. De gemeenteraad keurde op 17 februari 2020 de kaderovereenkomst duurzame gebouwen met Fluvius goed, waarbij Fluvius optreedt als distributienetbeheerder en waarbij energiediensten worden aangeboden ter bevordering van het rationeel energiegebruik op basis van een beheersoverdracht. De initiële aanbestedende overheid die hierop beroep doet, is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. Het bestuur dient het aanbod van de distributienetbeheerder te aanvaarden, waardoor een beheersoverdracht wordt gerealiseerd. Deze goedkeuring is een eerste stap in de concretisering van het dossier. De financiële fiche van het projectvoorstel van Fluvius raamt de uitgaven voor de studiekosten op €64.977, inclusief 21% BTW. Deze studie houdt het volgende in: het opmaken van het concept, de voorstudie en conceptraming, bouwkunde, architectuur, basistechnieken, verwarming en ventilatie, inclusief nazicht, haalbaarheid van de stabiliteit. Graag goedkeuring van het contractvoorstel van Fluvius voor duurzame gebouwrenovatie, ombouw, loods, Ranst ten behoeve van verruiming van de gemeentelijke basisschool te Ranst, met BKO en polyvalente ruimte.
Jaron.
Ja, bij deze opdracht stel ik mij een beetje de vraag. Ik vind dat daar niks, maar dan ook niks concreet in staat. Hier wordt een opdracht gegeven, een soort ontwerpopdracht, moet ik het dan verstaan, voor een concept op te maken. Maar meestal als ik word aangesteld voor concepten op te maken en de klant weet niet wat hij wil, dat is een groot feest, hè. Dus ik vind dat heel raar. Je zit helemaal niet in wat jullie in dat gebouw willen. Daar zit geen programma in. Vind ik zeer eigenaardig dat zo een opdracht wordt gegund. We hebben het er straks al een beetje gehad van, als je dat niet in de perken houdt, ja, ik vraag me af wat je daarmee naartoe wilt. Deze is een heel breed contract dat gewoon gaat gegund worden, hè. Dus ik vind dat, ik weet niet wat dat jullie voor ogen houden, maar en wat dat die ontwerper moet gaan doen. Maar die heeft niks programma. Hè. Dat wordt nadien besproken, nadat hem weet wat dat hem kost. Allee, dat is, ik vind dat heel eigenaardig werken. Maar en het is nou niet dat dat een klein prijskortje is hier. Hè. We zijn hier voor meer dan €50.000 een opdracht ontgeven ze biedt. Allee, en om de gezichten, voor mij zie ik al dat mijn vraag net toch niet zo een nozel is. Alleen normaal maak je eerst een programma en dan ga je zien wat je dan mee moet gaan doen. Hè, maar.
Het zal aan mij nemen.
En dat meenemen, ik zou hier willen vragen van dat eerst tot te werken en dan dat hier ter stemming voor te leggen. Maar we kunnen het toch moeilijk zoiets gaan goedkeuren waar dat we nog niet weten naar waar dat we gaan.
Ja, Roel, het is echt, die school moet uitgebreid worden.
Alle begrip.
En er komt dan ook nog, een BKO moet er ook nog gehuisvest worden. Er wordt ook nog, in de zomer wordt daar, de speelpleinwerking zal georganiseerd worden. Nou ja.
Jan, ik heb daar alle begrip voor. Die aankoop is iets goed. Dat gebouw, dat is in aansluiting van de school. daar heb ik zelfs geen enkele opmerking over. Maar ik denk dat normaal elke bouwer omschrijft zijn opdracht toch. En hier zit gewoon niks in. Die moet dat zelf nog eens in een duim gaan zagen. Dus dat moet toch gaan over een aantal kinderen. Moet er sanitair in voorzien worden. Allee, hier staat niks in. Moet er een kantoortje in voorzien. Moet die ruimte opgedeeld worden. Niks staat hierin. Allee, sorry dat ik dat zo zeg, maar ik zou dat zo nooit aanbesteden. Dat is een typische openbare aanbesteding waar daar veel te weinig info in zit om verder te gaan.
Dat lijkt zo, maar dat is wel doorgesproken met Fluvius. Van wat er juist moet komen.
Ja, maar dat had hij dan toch mogen bijzitten, hè?
Eigenlijk wel.
Het is eigenlijk, we hebben dat vorige keer al goedgekeurd, nu ga ik het over Anst. Dat is een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Waar wij beroep doen op Fluvius, om vroeger Eandis, om een overheidsopdracht te organiseren waarin het studiewerk gedaan wordt voor het creëren van dat patrimonium. Dus wij geven hier eigenlijk de opdracht aan Fluvius om dat te doen en dat wordt geraamd inderdaad op €53.000. Met die scope die erin staat in die bijlagen. Dus dat gaat over in eerste instantie, moet ik het even aflezen. Concept en voorontwerp en in tweede instantie het studiewerk, het architecturale werk. En dat is geraamd op €53.000.
Van wat? Allee, dat is een beetje mijn vraag. Dat klopt, zo staat een opdracht dikwijls voor een ontwerper beschrijven. Hè? Allee, dat is ook logisch, een ontwerper die ontwerpt. Maar de vraag is, wat is zijn programma dat je moet gaan ontwerpen? Je moet je toch met iets aan de gang zetten. En dat ontbreekt hier, vind ik. Allee, daar zit niks omschrijving bij van wat dat, ik zin ik wel dat, voor wat dat gaat dienen, maar er zit niks programma bij beschrijven. Daarom dat ik dat. Allee, veel ontbreken wat documenten. Hè?
Stuur de vertalingsnota achteraf. Ik heb dat niet goed. Stuur de vertalingsnota achteraf.
Ja, alleen een prijsvraag.
Ja.
Voorzitter.
Ja, in die nota die hierbij zit, daar staat ook wel de verantwoordelijkheden opmaak van het dossier BKO Renst. Waar dat aangeduid staat welke elementen de gemeente nog moet aanleveren, wat Fluvius moet doen en welke fases dat daar moeten doorlopen worden. En daar staat dus duidelijk in de beslissing over de adviezenvisie op duurzame gebouwenbeleid, afspraken met de buren in verband met de gemeenschappelijke muur, de bespreking bestemmingswijziging van het gebouw, de goedkeuring omgeving en milieuvergunning, aanleveren van de benodigde plannen en documentatie, opmaak van de asbestinventaris, aanleveren van de bodemattesten. Dat staat hier allemaal in vermeld. Dat zijn onderdelen waar de gemeente mee bezig is. En dan kan Fluvius daar verder mee aan de slag om die studie op te maken. Alle documenten die nodig zijn om dat project mee van start te kunnen gaan. Dus dat staat er wel in bij die verantwoordelijkheden, bij de opmaak van het dossier. Dus ook wat dat de gemeente nog moet aanleveren en welke zaken dat Fluvius moet uitvoeren.
Christel, jij hebt een vraag, denk ik. Nee? Ah, die Christel, ja.
Ik mag van Christel zijn.
Okay.
Ja, burgemeester, dat heb ik ook kunnen lezen. Maar nog eens, ik wil dat niet eeuwig in de herhaling vallen. Ik zie ook wel wat die moeten doen. Hè. Dus die gaan een studie doen over het NG. Maar waar ik het over heb, is het programma. Als je straks een gebouw moet ontwikkelen, we moeten toch BKO's, hoeveel groepen gaat dat, moet dat opgesplitst worden, dat staat daar allemaal niet in. Dat is een beetje mijn vraag. Hier zit geen programma in. Ik zie wel wat die gaan doen, van studie en asbest en sloop en dingen. Dat is ook trouwens wettelijk bepaald. Er is ook geen warm water mee uitgevonden wat er hierin staat. Maar ja, er zit gewoon geen programma in en dat vind ik raar. Als je straks een gebouw gaat ontwerpen, moet je toch weten wat er allemaal juist gaat inkomen.
Dat is een onderdeel van hetgeen dat nu besproken wordt. Het programma van eisen wordt nu besproken samen met Fluvius, met de gemeente. Maar zij kunnen niet beginnen met die besprekingen zolang dat wij dit niet hebben goedgekeurd.
Aan dat bedrag dat ze ons aanrekenen, burgemeester. Weten die nu al hoeveel uren tijd dat ze er gewoon insteken en op welk uurloon dat dat berekend wordt? En allee, als je met een architect in zee gaat, weet je toch ongeveer wat dat die u gaat kosten. Maar waar dat er tegenover staat. Blijven die onuitputtelijk rond de tafel zitten om aanpassingen te doen aan dit tarief of aan dit bedrag? Of, komt dat al, of kan dat nog allemaal veranderen dan?
Zij moeten de volledige werkzaamheden uitvoeren voor dit bedrag. Zowel de besprekingen als de studies die zij moeten uitvoeren, daar hebben zij een vast bedrag op gekleefd. En dat is het bedrag wat hier voor ons ligt. En voor dit bedrag gaan zij die volledige studie afronden.
Ja, Christel.
Ja, ik wilde gewoon weten, is dat een marktconforme prijs? Maar daar zal u dan het antwoord niet op weten, omdat u dus ook niet weet wat dat er allemaal moet gebeuren voor dat geld. We vinden dat een hoog prijskaartje. En toen dat die kaderovereenkomst van met Fluvius ter stemming lag, hebben wij toen ook gezegd van ja, dat is voor ons eigenlijk geen vrije markt. Wij zouden liever gaan voor een openbare aanbesteding. Dus wij gaan dat niet goedkeuren.
Heel eventjes de verduidelijking. Wij zeggen niet dat Fluvius dat gaat doen. Fluvius gaat voor ons op de markt.
Ja, maar Fluvius bepaalt nu toch de prijs en jullie moeten die prijs betalen. Er is geen andere keus,
dus,
toch?
Voor de studie, datzelfde met onze elektriciteitsleveringen. Daar organiseert Fluvius ook de marktbevraging. Voor het afvalbeheer organiseert IGIAN de marktbevragingen. Dus er zal een marktconforme prijs bepaald worden, maar wij geven nu eigenlijk de opdracht om hier, om dat uit te besteden aan Fluvius, om voor de gemeente Rans het meeste beste voorstel uit te werken en de markt op te gaan met een goede studieopdracht, met goede aannemers. En er zijn inschattingen in van de kosten, gaande van €600.000 tot €1 miljoen. En later komen al die projecten nog naar voren, inhoudelijk. Maar nu is het gewoon eigenlijk een bevoegdheidsoverdracht op basis van de kaderovereenkomst die 2 jaar geleden de gemeenteraad hier heeft goedgekeurd. En nu gaat het over het project, de loods van Ranst. We hebben een paar maanden geleden, denk ik, of een half jaar geleden, ook de stookolieplaatsrenovaties hier voorgelegd. Dat is, dan geven we ook weer de opdracht aan Fluvius, omdat die bezig zijn met energie, dat dat hun expertise is, om daar de markt mee op te gaan, om de onderhandelingen te doen in naam van de gemeente Ranst, in de hoop dat wij zo'n betere prijzen kunnen hebben dan wij het zelf moeten organiseren met onze beperkte kennis van vernieuwde technologische innovaties rond energiebeheer.
Dan begrijp ik dat er nog eens een prijskaart gaat komen van een ontwerpbureau zelf, hè?
Het is een raming, hè?
Ja, maar zijn we niet 2 keren kosten aan het doen, hè, secretaris? Allee, ik bedoel, we gaan, en gelijk al gezegd, bevoegdheidsoverdracht. Zeker in een overheid moeten daarmee oppassen, hè? Want dat betaalde dubbel en dik de prijs van degene die de bevoegdheid krijgt. Die speelt natuurlijk gewoon weer met uw centen. En ik denk dat we hier een tussenstap doen. En bon, als je daarvoor kiest, geen enkel probleem. Maar 1, moet je die een tussenstap al betalen. En 2, geeft je uw centen of uw opdracht aan iemand anders en zegt, werk het nu maar uit. En zeg maar hoeveel dat kost. Terwijl je anders een aanbesteding doet met een architect. En dat je die of verschillende architecten ontwerpen laat maken. Je brengt dat, je vergelijkt die met elkaar, die opdrachten en de kostprijs. Maar hier doen we een tussenstap die 1 al geld kost. En 2, dat je je eigen bevoegdheid om wat dan ook te doen aan iemand anders, aan een derde, uitgeeft. En in het verleden hebben we daar al voorbeelden van gehad. En het gevolg was dat we dat veel te veel betaald hebben. Hè? Dus, en dat is ook mijn vrees nu. Waarom doet je geen prijsbevraging aan verschillende bureaus die ook niks anders doen dan dat soort gebouwen zitten? Er zijn genoeg studiebureaus en architecten in gespecialiseerd, die u meteen ook weten te zeggen wat alles gaat kosten. En je vergelijkt de ene met de andere. Er worden zo genoeg prijskampen georganiseerd. Hè?
Dat klopt, maar wij proberen hier via Fluvius onze diensten te ontzorgen. En maar ja, dat is ook hier van de redenen.
Het is meer dat onze technische dienst eigenlijk niet kan volgen. Als ik het goed begrijp.
Die kunnen wel volgen, maar op den duur, dat wordt ook wel te veel. Hè? Dus we hebben momenteel 2 mensen in dienst die dat helemaal moeten behappen. Voor de gebouwen, voor de wegen is dat idem dito. Die mensen kunnen er meer aan. En daarmee hebben wij ingegaan, hier op Fluvius. En die stond trouwens ook in, hè. De prijs voor de studie bedraagt maximaal. He, dat wil dus zeggen, die diagrammetjes er staan, als het tot 1 miljoen staat, dan kost het niet meer dan dat. Het kan minder zijn ook geladen. Het is enkel, ik weet, het is heel veel geld. Maar ik weet ook niet wat ons mensen kosten, dat we dat allemaal genoeg tellen. Die uren dus moeten ons spenderen. Ze moeten er niet op gaan werken, hè, maar dat is veel minder.
Nee, ja. Ons mensen moeten dat niet doen, Jan. Je geeft dat aan een studiebureau of een ontwerpbureau of aan verschillende, vraag je die opdrachten. En je doet een prijsvraag wat dat betreft. Maar goed, ik zeg u maar, de ervaring uit het verleden leert dat je met bevoegdheidsoverdracht vanuit de gemeente naar eender watte, ja, dat je dat dik betaalt, hè. Want die spelen schoon weer met uw centen. Die moeten dat zelf ook niet betalen. Die schuiven de rekening door naar ons. Dus die zeggen, ja, het zal heel mooi zijn en het zal heel goed zijn en al wat je wilt. Maar de rekening zal ook mooi zijn. Dat voorspel ik nu al.
Ja, Roel.
Ja, ik wou maar heel even toevoegen. Ik snap dat Fluvius soms gebruikt wordt in die stookolietank. Dat vind ik een perfect voorbeeld waar dat ik denk dat Fluvius een goede bijdrage kan nemen, omdat die ook wel wat technisch gespecialiseerd zijn. Maar ik denk dat we hier vandaag spreken we niet over technische installatie of alleen energetische ingrepen. En daar gaat het hier een beetje over. Ik vind vandaag Fluvius een beetje een rare keuze om dat daar aan te besteden, want allee, dat is toch een beetje buiten hun voegde. Dat is ook de opmerking die ik vorige keer had, dat monopoliegedoe. Allee, ik ben daar ook niet zo'n grote fan van. Maar ik kan dat nog begrijpen in een stookolietank of een energetische verandering van een dak of die dingen. Allee, dat heeft nu rechtstreeks invloed tot daar aan toe. Maar ik denk dat je hier een foute beslissing neemt om dat daar aan toe te kennen. Ik denk dat dat veel te breed is. Dat is eigenlijk helemaal niet meer in die hun comfortzone.
Voor alle duidelijkheid, het idee op zich is goed. Hè? Ik bedoel, allee, we staan er volledig achter dat dat gekocht, verbouwd, aangepast en al wat je wilt. De school heeft dat nodig. Daar geen enkel probleem mee. Hè? Alleen de manier waarop dat je het dossier nu dossier aanpakt, dat was ik niet zin. Ik ga niet gooien mee. Hè? Allee, dat is het. Daar heb ik vragen bij en ik zeg het nog. In het verleden hebben we die fout ook gemaakt, hè. Daar niet van zijn, hè.
Goed. Uw opmerkingen en bezorgdheden worden meegenomen, denk ik. Puntje 37, graag uw stemming. Ah, Fernand, sorry, ja.
Ik wil even nog willen toevoegen namens onze fractie dat wij toch wel de verdedigers zijn van de vrije markt en dat wij toch wel betreuren dat het hier dan in handen zou komen van een bedrijf die een monopoliepositie bekleedt en inderdaad niet behoort tot de kernactiviteit. Datgene wat voorligt hier is niet de kernactiviteit van dat bedrijf en het komt in de handen van een monopolie. Dus dat betreuren wij heel erg met onze fractie.
Maar hier gaan toch even op, want wij geven geen, die gaan dat proces begeleiden. Die gaan dat niet doen, hè. Die gaan de overheidsopdrachten wat wij normaal doen, uit onze handen nemen. Dat is ontzorgen, maar als op basis van de kennis die ze hebben met energie. En nogmaals, Fluvius is tot op heden nog altijd eigendom van de gemeentes, hè. Dat is geen concurrent. En het netwerk, die hebben een monopolie in plaats voor het netwerk van energie. Maar dat is het enigste, hè. Dat is de distributie van netwerkbeheerders. Meer is dat ook niet. En die gaan, net zoals in het verleden voor ons, de beste energieleverancier gezocht hebben. Nu voor ons naar de beste architecten, studiebureaus, aannemers ondersteunen voor de renovatie van de loods in Ranst, dat nu eigenlijk een lege ruwbouwloods is zonder enige energie. Dat is eigenlijk het verhaal. Wij geven die opdracht aan Fluvius om ons daarin te begeleiden. Niet meer, niet minder. En de raming daarvan kost ons 60.000 euro. Maar wij steunen geen monopolisten. Dit is gewoon een gemeente die samenwerkt met een overheidsorganisatie. Meer is dat ook niet.
Die volgens mij niet nodig is, nu secretaris, en die ons een hoop geld kost. Want er zijn studiebureaus, architecten in overvloed, die ons daar even goed in kunnen helpen. Ook qua alles wat isolatie betreft, wat naar energie betreft. Allee, die mensen doen niks anders. Trouwens, Fluvius, ga een van die mensen gebruiken, hè. Ga een van die groepen aanduiden om dat dan voor ons allemaal te doen. En zij gaan daar dan wel op toezien, maar Fluvius gaat natuurlijk ook mee moeten betaald worden. En daar gaat het nu juist over. Plus, nogmaals, als je zegt bevoegdheidsoverdracht, dan wilde jij zeggen tegen die mannen hier, doe het maar voor ons en stuur de rekening maar naar ons. Ik ben daar geen voorstander van.
Dat is genoteerd. Dan zouden wij nu graag de stemming hebben over het punt 37. ...15 voor, 4 onthouding en 4 tegen. Puntje 38, bouwen van de gemeentelijke magazijnen, verrekening 19, een toelichting door schepen Jan Dille.
Volgens het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 november 2017... voor het bouwen van gemeentelijke magazijnen in de gunning aan Briebelt, Schouwkenstraat 10... 2030 Antwerpen voor een prijs van 4.096.862,90 euro, inclusief 1 miljoen BTW. Is er buiten het lastenboek ook nog een vraag van de gemeente gekomen voor bijkomende werken om uit te voeren, waaronder die beschreven zijn onder verrekening 19. Graag goedkeuring voor verrekening 19 voor 51.514,23 euro. Inclusief BTW.
Zijn daar vragen over? Dan graag uw stemming voor puntje 38. Spreken, hè? Okay. Dus hier naar buiten. 22 voor. Christel. Puntje 39, retributiereglement buitenschoolse kinderopvang. Een toelichting door Annelies Kreten.
Goedenavond iedereen. Om de kwetsbaren in onze maatschappij toch zoveel mogelijk kansen te bieden, hebben we besloten om voor de buitenschoolse kinderopvang een korting van 80% ten opzichte van het basisbedrag toe te staan. De doelgroep waarover we spreken is via het lokaal netwerk Vrijtijdsparticipatie voor mensen in armoede bepaald en ook samen met OCNW. Dus mensen die in begeleiding zijn bij OCNW kunnen daar beroep op doen, of mensen die niet in begeleiding zijn, maar financieel gezien wel recht hebben op, want niet iedereen is in begeleiding, kunnen hier beroep op doen. Dat geldt ook voor pleeg- en zorgkinderen. Wij willen die initiatieven zeker warm omarmen en ondersteunen. Dus die doelgroep kan ook voor pleeg- en zorgkinderen beroep doen op dat tarief. Dat staat nu niet hierin, maar wij hebben ook met het college goedgekeurd dat diezelfde regeling geldt voor de speelpleinwerking. Graag een goedkeuring.
Ja, Christel.
Ja, Annelies, hoe zit dat dan met het attest dat ze krijgen voor fiscaal tegemoetkoming? Welk bedrag gaat er dan op staan? Het bedrag dat ze echt betaald hebben enkel?
Ja, natuurlijk.
Ik denk dat attesten alleen staan wat je betaald hebt, hè? Niet de kortingen.
Ja, omdat ze 80% korting al krijgen, dan krijgen ze nog eens fiscaal een tegemoetkoming. Dus.
Ja, inderdaad.
Nog vragen hierover? En graag uw stemming over puntje 39. 23 voor,
Puntje 40, subsidiereglement voor Randse sportclubs en uitbreiding voor sportclubs met jeugdwerking. Een addendum voor 2021 en een toelichting door Schepen Kreten.
Ja, dat is al eens gepasseerd en laten we dus hopen dat de laatste keer is, want dat zou willen zeggen dat we van ja corona een beetje vanaf zijn. We proberen de subsidies voor onze verenigingen zo gunstig mogelijk te regelen, zowel in geldelijke termen als in administratieve termen. Dus we gaan nu voor de sportclubs terug vragen of jullie akkoord zijn dat we voor het werkingsjaar een normaal jaar nemen, 2019, want 2020 was geen normaal jaar. Administratief gaan er toch een paar een subsidieaanvraag moeten indienen en dat is omdat er een paar verenigingen zijn bijgekomen. Maar die gaan we ook vragen om in de referentiejaar 2019 te nemen en dan kunnen de punten herberekend worden. Graag uw goedkeuring.
Ja, Tine.
Ja, Annelies, een vraagje, want we hebben er nu de juiste seniorenwerking gehad, we hebben nu dat... Hebben wij dat al gehad voor andere verenigingen, voor de culturele verenigingen?
Ja.
Hebben we dat hier al goed gekeurd?
Ja.
Ah, okay.
Maar die sporten, dat is een ander termin, een periode, en daarom dat deze nu al terug is.
Ja, maar perfect. Ik dacht, heb ik het nu gehad, gelezen of niet?
Nog andere vragen? Dan graag uw stemming over puntje 40. ...23 voor... ...puntje 41... ...straat Amelia Brokkenplein... ...een principiële vaststelling... ...en een toelichting door raadslid Frans Marivoet.
Voorzitter, collega's... ...je hebt in de bijlagen van de gemeenteraad... ...uitvoerig de nota kunnen lezen... ...met de motivatie waarvoor dat wij vragen... die straatnaam toe te kennen aan Amelia Brokken. Ik kan die nota hier helemaal niet hernemen voor alle zomeravond, niet helemaal in de prak te rijden, maar gewoon nog enkele accenten aan te raken. Ik denk dat de motivatie erin staan al wel voldoende is voor aan te tonen dat daar alle redenen voor aanwezig zijn voor aan die mevrouw die straatnaam toe te kennen. Maar ik wil alleen nog wijzen op het historisch moment bijna van deze zitting. Het is juist vandaag, het was op 14 juni 1921, dat is dus 100 jaar en 14 dagen geleden, dat mevrouw Brokken werd verkozen tot eerste schepen. En omdat er nog geen burgemeester was benoemd, was zij automatisch de dienstdoende burgemeester. Dus we zijn juist van, dag op dag, 100 jaar geleden, dat zij die taak opnam eigenlijk in het geheel. En... het heeft dan bijgedragen tot haar benoeming, want men kwam toen in Emblem niet goed overeen. En men heeft daar 7 maanden over gedaan, eer het de administratiecommissaris een keuze deed. En zijn voornaamste motivatie voor die keuze te maken was, die madame doet dat al 7 maanden. En ze heeft dat goed gedaan, gouverneur, ik stel voor dat we haar gaan benoemen. Want er rokt helemaal geen eensgezindheid in die gemeenteraad. Dus ik koppel dat een beetje vandaag eraan, omdat we nu bijna... dag op dag, 100 jaar geleden, dat dat gebeurd is. En het is toch wel opvallend dat het eigenlijk zo lang achterwege is gebleven, want reeds in 1994 heeft in Brussel het ministerie van Arbeid en Tewerkstelling en Gelijke Kansen een boekje uitgegeven, Vergeten Pioniers, en er worden 10 vrouwen in aangehaald die de eerste waren die politieke mandaten opnamen. Burgemeesters, parlementsleden en anderen, en de eerste die erin staat was mevrouw Brokken. En dat is hier in Emblem, in Rans gepasseerd. Niemand heeft dat boekje misschien bijna gezien. Dat is toen kunnen gebeuren. En het opvallende, dus ik denk dat het dringend nodig is dat wij dit in Rans ook opmerken en dat we op die manier meepakken voor die naam te geven aan mevrouw Brokken. En dat was dan met de interpellatie, en dat wil ik wel gerust erbij zeggen, van Christel Engelen in de gemeenteraad van januari 2020 over de vrouwelijke straatnamen. Dat mijn Frank viel, zou ik zeggen, en dat ik denk, dit moeten wij voorstellen. Maar ja, dan kwam corona en dat was zoiets allemaal niet actueel meer. We gingen even afwachten. Maar daarom vandaag nu de vraag om die naam toe te kennen aan het kerkplein in Emblem, dat nog altijd geen echte naam had. En dat dan ons ook goed, burgemeester, dat we aan een pak mensen moeten gaan zeggen dat ze hun adres moeten veranderen. Er heeft niemand een adres op het kerkplein, dus er moeten geen adreswijzigingen voor mensen gebeuren. En dan hoop ik dat we dat in het najaar kunnen inhuldigen. Ondertussen zal Emblem Leeft ook een brochure maken waaruit voerig wordt toegelicht wat er 100 jaar geleden in Emblem gebeurd is rond die politieke verkiezingen en die benoeming van mevrouw Brakke, in Emblem best gekend als madame van Sas, want haar man was Sasmeester op het Sas in Emblem. En in Emblem kent niemand die naam, ook mevrouw Bastiaans, zoals haar man heet, die is niet bekend, maar wel madame van Sas. De oude generatie was die heel bekend ergens. Vraag voor die naam toe te kennen aan dat kerkplein.
Ik zou zeggen, in gedachte, een applausje voor Amelia en voor Frans voor uw enthousiaste toelichting.
We moeten ons aan voorstellen, dat is inderdaad een positief signaal, hè, die vrouwelijke namen aan de straten, maar er is geen enkel huis dat die, of niemand zal dat als adres hebben. Alleen de kerk misschien, hè? De kerk dan misschien. Ik dacht, waarom blijft dat niet bewaard om eventueel de mogelijke uitbreidingen van daar Rup, daar zullen we toch wel nieuwe straatnamen moeten gegeven worden. Zou het dan niet daar beter een naam krijgen? Want wie gaat er de volgende maanden zeggen, we gaan naar het Amelia Brokkeplein? Allee, ja, dan gaat niet veel te doen zijn, alleen naar de mis gaan. Dus, allee, ja, ik vind het raar dat je die niet achter de hand houdt voor een echte straat die er in die omgeving vernieuwd of zal aangelegd worden. Maar ik ben heel positief voor de vrouwelijke naamgeving, maar het is gewoon een plein en ik denk dat we dat niet veel gaan gebruiken. Er zal een bordje komen, dat wel, ja.
Een bordje dat iedereen zal zien.
Ja, en dan zal dat op de GPS misschien kunnen aangeduid worden.
En we moeten toch een burgemeester een ereplaats geven en niet ergens een straat op een nieuwe verkaveling of een nieuwe Rupzo. Ik vind dat dat centraal moet kunnen gebeuren. Maar de gemeenteraad beslist dat.
Jeroen?
Ja, ik had natuurlijk alle respect voor het mooie initiatief, maar ik had mij alleen de bedenking dat in het verleden dat een erfgoedraad, allee, dat daar toch, ik weet niet of dat nog de bedoeling is om dat te doen. Ja, blijkbaar wel.
Staat er ook in het besluit, hè, dat we nu het advies gaan inwinnen?
Ja. Ah, wel, ik wou maar zeggen,
zoals het hoort, ja.
Ja, ik wou maar zeggen, want meestal kwamen de suggesties van de namen via daar. Allee, ik zeg niet dat dat uiteraard hier niet mag, maar de initiatieven van naamgeving is meestal altijd vanuit dat kader, omdat dat dan ook wat een neutraal kader is, zeg maar. Maar hoe zit het?
We gaan in ieder geval dat
ze kunnen niet vergaderen. Ja, maar er is ook nog een nieuwe straat. Dat is hier ook wel een gegeven.
We gaan in ieder geval die adviezen inwinnen. En dit is vandaag enkel een principieel akkoord. En dat moet dan nog eens terug op de gemeenteraad komen nadat we het openbaar onderzoek en de adviezen hebben ingewonnen. En dan kunnen we pas daarover besluiten.
Nog iemand opmerkingen of vragen er rond? Dan graag uw stemming over puntje 41, straat Amelia Brokkenplein, principiële vaststelling. Er zijn nog een paar stemmen achter. Ja. 22 voor en 1 onthouding. Dan zijn wij hiermee gekomen aan de interpellaties van deze zitting. Eerste interpellatie, punt 42. Een interpellatie van Vlaams Belang in verband met PFAS en PFOS.
Ja, onlangs barstte het PFAS-PFOS-schandaal los. De desbetreffende problematiek werd genoeg in de pers aangehaald. En terecht weten we dat een PFOS-pollutie niet te onderschatten gezondheidsrisico's inhoudt. Het bedrijf 3M Belgium uit Zwijndrecht kwam in beeld als mogelijke bron der vervuiling. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen hebben een arbitraire perimeter met een straal van 15 kilometer rond het bedrijf 3M Belgium Zwijndrecht vastgelegd. Al wat zich binnen deze perimeter bevindt, verdient de bijzondere aandacht met het oog op PFAS of PFOS-contaminatie. Valt onze gemeente binnen deze perimeter? Van Rans naar Zwijndrecht is 22 kilometer, in vogelvlucht misschien slechts 15. En zo ja, werd er door onze gemeente reeds enige actie ondernomen, mogen we vernemen welke. Gaat u onze inwoners van Rans inlichten geruststellen?
Ja, nadat u uw interpellatie hebt ingediend, heb ik ondertussen al een viertal vergaderingen moeten bijwonen. En ik ga een beetje een overzichtje geven van wat ik daar allemaal gehoord heb en wat dat men van ons verwacht. Dus de PFOS-crisis beperkt zich niet tot de vervuilde grond op de Oosterweelwerf. De forever chemicals zitten werkelijk overal. En ooit vormde PFAS een bejubelde familie. Ze stoten water af, vuil en vet werd afgestoten en ze zijn ook nog eens hittebestendig. Sedert halfweg vorige eeuw werden ze dan ook gretig gebruikt in regenkleding, pannen, verf, tapijten, autobekleding, voedselverpakkingen zoals pizzadozen en cosmetica. En ook in brandblusapparaten deelt het goedje aardig dienst. Het zijn synthetische chemische stoffen die niet biologisch afbreekbaar zijn. En omdat de verbindingen niet biologisch afbreekbaar zijn, belanden ze in ons leefmilieu. En voor de jaren 2000 hebben we met z'n allen lichtzinnig met deze stoffen omgesprongen en kwamen ze zo in het milieu terecht. Dat kon bijvoorbeeld via een brandblusapparaat, de olie waarmee je je fietsketting insmeert en die op je oprit of in je gras drupt. Of het vochtwerend laagje op je regenjas waarvan deeltjes in het water van je wasmachine terechtkomen. In een grote perimeter rond het bedrijf 3M in Zwijndrecht laat de bijna 30 jaar lange productie van PFOS zich voelen. Maar dat wil niet zeggen dat de rest van Vlaanderen gevrijwaard blijft. Er is niet één Vlaming vrij van PFOS. Iedere dag wordt een mens blootgesteld aan 60 nanogram PFOS per kilogram lichaamsgewicht door het eten van aardappelen, vis, schaal en schelpdieren, groente, fruit en eieren. Hoeveel PFOS we precies binnenkrijgen en hoe schadelijk het voor ons allemaal is, is nog allemaal onduidelijk. Het advies is, eet gevarieerd, dan spreid je het risico. De eieren vandaag zijn dezelfde als die van vorige maand. Ze zijn niet plots giftiger geworden. En als de verontreiniging enorm toxisch was, dan hadden we een piek van kankers in Zwijndrecht en omgeving gezien. En die is er niet. Bezorgdheid is zeker op zijn plaats. Paniek echter niet. Dit allemaal zijn echt niet mijn woorden, maar de woorden van toxicoloog Jan Tietgat van de KU Leuven. En de PFOS-crisis maakt nogmaals duidelijk dat de zorg voor ons leefmilieu moet primeren. Het verleden heeft aangetoond dat gevaarlijke chemische stoffen niet onmiddellijk verdwijnen. Denk maar aan de DDT, dat al sinds de jaren 70 verboden is in Europa, maar bij metingen vindt men die vandaag nog steeds sporen ervan terug in vissen. Wat Ranst betreft, Ranst valt niet binnen de perimeter van 10 kilometer waar de tijdelijke voorzorgsmaatregelen gelden. Maar op vraag van het kabinet van Vlaams minister Zoal Demir gaan we de potentiële PFOS-zones in kaart brengen voor de gemeente Ranst. Momenteel zijn er twee locaties aangeduid die mogelijk vervuild zijn en waar er zeker onderzoek zal plaatsvinden, namelijk Campus Vista en een bedrijf in de KMO-zone ter strate. En ook op de site rond Waterlink zal er bodemonderzoek gebeuren. PFOS is al een tijd verboden voor heel wat toepassingen in de Europese Unie, maar er komen ook producten uit Azië. Ik raad inwoners van Ranst dan ook aan om geen producten meer aan te kopen waarin dit onverwoestbare chemische goedje verwerkt is. En als het woordje fluor erop staat, denk je maar beter even extra na. Op de website van de gemeente zullen we de meest recente informatie publiceren. Wanneer uit metingen blijkt dat er voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden, zal het gemeentebestuur de eigenaars van de percelen die binnen de perimeter vallen persoonlijk op de hoogte brengen.
En die metingen die gaan dan gebeuren door de gemeente of nee, dat wordt dan overkoepelend door de instanties die er nu mee bezig zijn?
Alle metingen die worden uitgevoerd door OFAM in opdracht van de Vlaamse gemeenschap. Dus het is niet zo dat de gemeentebestuur zelf metingen moeten gaan doen. Wij moeten alleen een inschatting maken of dat de plaatsen die nu aangeduid zijn als mogelijke risicogronden, Een groot risico is of niet. Het is nogal logisch dat men eerst rond Zwijndrecht alle metingen gaat uitvoeren en dat men daarna de plaatsen gaat bekijken met een minder groot risico. Hetgeen dat we ondertussen ook nog, dat hebben we vrijdag nog aangekregen, we hebben de vrijdag brandweeroverleg. Dus wat de brandweerkazerne hier in Ranst betreft, daar gaat, dat gaat door de zone, de brandweerzone Rand, gaat alle brandweerkazernes bekijken. En zij gaan de nodige informatie doorspelen aan de Vlaamse regering, die dan gaat beslissen of dat daar extra maatregelen of metingen moeten gebeuren.
En heb je een idee van de periode die er zal overgaan tot wanneer de metingen bekend zijn?
Voor zover ik vernomen heb, is het zo dat men, wanneer men metingen doet, dat men een soort proefbuis in de grond steekt en dat men gedurende 14 dagen daar het grondwater moet opnemen. Dan moet dat naar een labo en dat duurt ongeveer een week om die stalen te onderzoeken. Dus wanneer er een meting gebeurt, dan gaat er sowieso al 3 weken over. Maar wij moeten nu, voor 1 juli moeten wij alles doorgeven, ook de brandweer moet alles doorgeven aan de Vlaamse regering. En dan zullen wij vernemen op welke gronden en waar dat er metingen gaan gebeuren.
Oké, dank u.
Puntje 43, interpellatie van Vlaams Belang over een straatnaam Valentina Plein.
Ja, ik dacht wat Frans kan ik ook. inderdaad, naar aanleiding van onze interpellatie van november 2019 in verband met nieuwe straatnamen om die een vrouwelijke naam te geven. En tevens naar aanleiding van het toegevoegd agendapunt 41 op de huidige gemeenteraad willen wij verzoeken om in Ranst het kerkplein, gelegen tussen de Schoolstraat, Gasthuisstraat en Berkelaan, tevens een naam te geven. Dit kan eventueel in het kader van veerkrachtige dorpen opgenomen worden. Graag stellen wij dan voor Valentinaplein. Nu, ik heb die naam ook door de erfgoeddag die normaal 25 april 2020 zou doorgaan, Liefde en Drama in Zevenbergen, maar dat spijtig genoeg niet heeft kunnen plaatsvinden met corona. Ik ga dan toch een klein stukje van deze geschiedenis voorlezen, dat is niet te lang. De eerste fundamenten zouden dateren van 1234. Verschillende adellijke families hebben hier geresideerd. Vaak woonden ze in Antwerpen en was Hof Zevenbergen hun buitengoed. De laatste baron was Frederik de Gilmain de Zevenbergen. Hij kreeg 9 zonen en 5 dochters. Enkele kinderen stierven jong, de overlevende zonen bleven ongehuwd en de andere dochters traden in het klooster. Alleen de jongste dochter, Valentine, zorgde voor een erfgenaam. Maar Valentine werd als jong meisje door haar ouders uit het kasteel verdreven en zelfs van haar adellijke titel beroofd, nadat ze ongehuwd zwanger was geraakt van kunstschilder Joseph van den Berg. Een bastaard in de familie en dan nog wel van iemand zonder blauw bloed was in die tijd een ongelooflijke schande. Valentine raakte op de dool, trouwde met de schilder, maar ze hadden veel geldzorgen. Ze is toen liefdevol opgevangen geweest door de zusteroverste van het convent van Bethlehem in Duffel. Dus later, Valentine schonk later uit dankbaarheid hele domein en het kasteel aan het convent van Bethlehem. Haar zoon Gaston van den Berg hield het vruchtgebruik en hij liet in 1953 nog een Lourdesgrot oprichten. Ik heb dit even voorgelezen omdat, ook naar aanleiding van cultuur in onze gemeente, dat wij het wel interessant vinden van bijvoorbeeld, aangezien Frans ook voorstelt van het kerkplein in Emblem, van daar ook een verhaal bij te zetten. Van dat niet zomaar een benoeming te geven, maar ook een verhaal zodanig dat er ook een beetje geschiedenis, cultuur in onze gemeente aanwezig is. En dat past dan in die veerkrachtige dorpen, dat dus voor alle deelgemeenten zal komen. Vandaar mijn vraag.
net zoals uw collega gemeenteraadslid een paar maanden geleden een vurig pleidooi heeft gehouden voor het Amelia Brokkeplein in Emblem, zullen we uw pleidooi en voorstel om het kerkplein in Rens te vernoemen naar Valentin de Gilmont, zoals u vraagt, in het kader van veerkrachtige dorpen, voorleggen aan de werkgroep voor het inrichten van een aangename groene ontmoetingsplek op het kerkplein en aan de betrokken adviesraden.
Waarvoor dank.
Puntje 44, eerste lijnszorg Palieterland, een interpellatie van Tine Muishond voor CD&V.
Ja. Vorige gemeenteraad heeft onze fractie gevraagd naar het standpunt over de brief van de eerste lijnszone Palieterland. En uw burgemeester heeft dan uitvoerig daarop geantwoord, maar u heeft gezegd dat er nog een vergadering zou plaatsvinden met betrokken partijen. Die vergadering zal ondertussen wel plaatsgevonden hebben, denk ik. En mijn vragen daarvan, wie was aanwezig op die vergadering? Wat werd er voorgesteld of beslist? Zijn de burgers hierover bevraagd? En werd rekening gehouden met hun standpunt hierover? En of is het nog niet beslist? Dus graag uw antwoord daarop.
Op uw vraag wie was aanwezig op de vergadering, dat waren de kabinetsmedewerkers van minister Beke en minister Somers, een afgevaardigde van het agentschap Zorg en Gezondheid, de vertegenwoordigers van Eerste Lijnzone Palieterland en ikzelf. Wat werd er beslist? Er werd nog niets beslist. Er werd door de kabinetsmedewerkers benadrukt dat de Eerste Lijnzone als samenwerkingsverband blijven bestaan en in de toekomst ook verder zullen worden versterkt om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen, met het oog op een effectieve en kwalitatieve eerste lijn. Er zijn een beperkt aantal eerste lijnzones waar op basis van de afbakening van de referentieregio's een gemeente in een andere referentieregio terechtkomt. In Vlaanderen zijn dat er 8. De kabinetsmedewerkers zijn ervan overtuigd dat een goede afstemming van de eerste lijnzone op de regionale dynamiek een enorme troef is voor de daadkracht en effectiviteit van het lokale zorg- en welzijnsbeleid. Tegelijk beseffen ze zeer goed dat aanpassingen niet evident zijn. De bedoeling van het overleg was om een gedachteuitwisseling te hebben over de recente ontwikkelingen en de impact hiervan op de gemeente en de eerste lijnzone. De voorzitter van de Eerste Lijnzone Palieterland heeft zijn visie gegeven over de impact van de referentieregio op Eerste Lijnzone Palieterland. Deze visie hebben alle gemeenteraadsleden kunnen lezen, vermits dit document daags voor het overleg aan jullie werd doorgestuurd. Ikzelf heb erop gewezen dat wij een goede samenwerking hebben met Palieterland. De aangehaalde cijfers in het document tonen echter niet aan dat de meerderheid van de inwoners van Ranst op Lier gericht is voor de gezondheidszorg. Bij hospitalisaties blijkt uit de cijfers dat slechts 32% van de inwoners van Ranst naar Lier gaan, naar het ziekenhuis in Lier gaan. Terwijl dit 60% bedraagt voor de inwoners van Nijlen, Berlaar en Lier zelf. De voorzitter van de Eerste Lijnzone Palieterland heeft wel een punt wanneer hij stelt dat bij een verhuis van Ranst naar Eerste Lijnzone Voorkempen het door de Vlaamse regering vooropgestelde maximale aantal inwoners per Eerste Lijnzone overschreden wordt. Uw vraag of de burger hierover bevraagd werd, duidt erop dat er verwarring bestaat over het doel waarvoor de eerste lijnzones werden opgericht. Eerste lijnzones zijn opgericht met als streefdoel een betere afstemming van gezondheids- en welzijnszorg en een optimale samenwerking tussen lokale overheden, zorg- en hulpverleners. De eerste lijnzones zijn een forum of een adviesraad voor de lokale besturen om de lokale zorgnoden in kaart te brengen en input te krijgen om het lokaal sociaal beleid vorm te geven. Aan de keuzevrijheid van de zorgvragers, laten we zeggen de patiënten, verandert er niets. Er komen geen vaste zorgnetwerken. De zorgvrager heeft zelf de keuze om een zorgteam rond zich op te bouwen binnen het bestaande en beschikbare aanbod en binnen of buiten de eerste lijnzone van zijn gemeente. Ik vond het wel bedroevend, want dat staat ook in dat document, dat huisartsen mensen wijsmaken dat ze niet meer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis zullen gebracht worden bij dringende problemen wanneer ernst bij de eerste lijnzone voor Kempen hoort. Dit heeft niets, maar dan ook niets, met de eerste lijnzone te maken. En dat is ook bevestigd door de kabinetsmedewerkers. Het is de dienst 112 die bepaalt naar welk ziekenhuis men vervoerd wordt op basis van de afstand enerzijds en de beschikbaarheid van het medisch personeel anderzijds. Men noemt dat de snelste en adequate hulp. Dat is nu ook al het geval. Met Malle, Deurne en Lier als mogelijke dichtstbijzijnde ziekenhuis voor inwoners van de Randst. Om u een voorbeeld te geven, iemand die derde graads brandwonden heeft, gaat echt niet naar Lier of Malle gevoerd worden, maar wel naar Stuivenberg of naar Neder-Overheenbeek, waar men de gepaste hulp kan bieden. Nu, hoe zit het met de beslissing? De eerste lijnzone is een door Vlaanderen opgericht samenwerkingsverband. Het is de bevoegdheid van de Vlaamse regering om het werkingsgebied vast te leggen. De Vlaamse regering kan tijdelijk uitstel of een definitieve afwijking toestaan, enkel en alleen wanneer de bevoegde minister, in dit geval minister Beke, daarvoor een gemotiveerd voorstel indient en de Vlaamse regering dit goedkeurt. De gemeente heeft daarbij enkel een adviserende stem. En wij hopen samen met u dat de Vlaamse regering snel een beslissing neemt, zodat alle onzekerheid weggenomen wordt en wij de samenwerking tussen zorg, welzijn en het lokale bestuur verder kunnen uitbouwen.
Ja, Christel.
Ja, we hebben ook reeds enige tijd vernomen dat er een vergadering met de eerste lijnzone zou plaatsvinden op 17 juni. We hebben de gemeenteraad van 28 juni niet afgewacht en het bestuur van Randst een mail gestuurd op 31 mei. Ik heb op die diverse vragen ook onmiddellijk antwoord gekregen. Maar een van de antwoorden was: Randst is akkoord met de afbakening en de indeling bij regio Antwerpen. Dus dat is al een punt dat u inneemt. Dit aangezien het merendeel van de bestaande samenwerkingsverbanden binnen de regio Antwerpen vallen, zoals afvalbeheer, lokaal woonbeleid, klimaat, politie, brandweer. Nu, in dit geval hebt u het over samenwerking met de ambtenaren, maar op de vraag voor de eerste lijnzone en de keuze van ziekenhuizen gaat het over de inwoners zelf, de mensen toch die... Ja, u zegt die hebben een vrije keuze om naar een ziekenhuis te gaan, dat klopt. Maar het zijn de huisartsen die hun samenwerkingsverbanden, hun netwerken toch volledig moeten omdraaien naar andere ziekenhuizen, omdat ze een samenwerking hebben in een andere regio.
Nee, dat is niet waar. Hè. Het enige wat wij met de eerste lijnzone, die adviseren ons om te zeggen wat dat de noden zijn, dus eigenlijk huisartsen, maar dat kunnen ook tandartsen en apothekers enzovoort zijn, dat is allemaal eerste lijn, die adviseren het gemeentebestuur en die zeggen van dat zijn de noden die in onze gemeente zijn. En op basis daarvan kunnen wij acties ondernemen. Het heeft geen zin dat wij een actie gaan ondernemen voor een noden die nergens in bomen is, zeg maar, als die hier niet bestaat. En het zijn de eerste lijnzones die ons die informatie verstrekken. En dan gaan wij vanuit het gemeentebestuur acties kunnen ondernemen. Maar iedereen blijft vrij wat keuze betreft. Hè. Natuurlijk, als u een huisarts ik zal zeggen, in Vlaanderen is het nog altijd zo dat je rechtstreeks naar een specialist kunt gaan. Hè. Er zijn landen waar dat niet is, hè. En als die specialist zegt, ja, ik werk of ik voer mijn operaties uit in dat of dat ziekenhuis, ja, dan is het aan u de keuze om naar dat ziekenhuis te gaan als je wilt gebruik maken van die specialist. Maar of dat die nu hier in de eerste lijnzone woont of ergens anders, dat maakt op zich niks uit. Wat die referentieregio's betreft, ja, Vlaanderen heeft die vastgelegd. Wij hebben ons advies uitgebracht via de gouverneur, dat heb ik u vorige maal gezegd. En Vlaanderen heeft de referentieregio's vastgelegd. Dus daar kunnen wij ook niks meer aan veranderen.
Nee, maar er zijn mogelijkheden tot afwijkingen, definitief of tijdelijk. Hebt u daar dan iets van naar voren gebracht, van het is misschien nodig voor onze gemeente?
Ja, u hebt het dossier gelezen, hè, van Paliterland en van de voorzitter. Daar zijn argumenten aangebracht en we zullen nu zien of dat de minister die argumenten gaat gebruiken. Maar er zijn op deze moment 8 gemeentes waar dat men moet gaan kijken tot welke eerste lijnzone dat die gaan behoren. Maar het is de minister die dat moet bepalen en wij hebben enkel advies uitgebracht.
Ja, dan hopen we mee op een vlotte overgang. We zullen daarmee opvolgen.
Ik wou hier gewoon nog even aanvullen. De ziekenhuizen maken geen deel uit van een eerste lijnzone. Ziekenhuizen zijn tweede lijn. Dus ja, die huisartsen die verwijzen niet per se door naar een ziekenhuis binnen hun eerste lijn, want dat hoort er niet bij.
Ja, maar de bewoners van Ranst die gaan wel vragen om naar een ziekenhuis van Lier. Momenteel kunnen ze dan nog met een bus geraken. Iedereen heeft een auto. Het is allemaal logistiek ook. Dat inwoners vragen van, ik wil behandeld worden in het ziekenhuis van Lier en niet in het ziekenhuis van Malle. Of...
En dat kunnen zij, want die ziekenhuizen horen niet bij de eerste lijn.
Maar het gaat over het netwerk van de dokters dat zij nu al hebben uitgebouwd binnen die ziekenhuizen. Zij zullen die netwerken moeten gaan verplaatsen,
nee,
denk ik.
Nee, maar dat klopt niet. Hè. U moet de cijfers erop nalezen, hè. 32% van de inwoners van Ranst gaat naar het ziekenhuis in Lier. 11% van de inwoners van Ranst gaat naar Edegem. Als ik me ergens goed herinner, 12% gaat naar Malle en 13% gaat naar Deurne. Dus ja. In heel Ranst gaat men al verspreid naar verschillende ziekenhuizen. Dus het is niet zo dat de meerderheid van de inwoners van Ranst nu gebruik maakt van het ziekenhuis van Lier. Maar op zich heeft dat met de eerste lijnzone niks te maken. U maakt zelf die keuze. En het is zelfs zo, hè, en dat vind ik dan wel, dat, en u zal dat ook in de volgende Ranst-info lezen, op de voorlaatste bladzijde, denk ik. Als u kijkt naar de wachtpost van Paliterland, die is gericht op de inwoners van Ranst en Emblem en Broeghem. En als u op de website gaat zien van de wachtpost Voorkempen, dat staat specifiek vermeld inwoners van Oelegem. Dus heel Ranst is al verdeeld. Hè? Want de huisartsen van Oelegem die doen hun wachtposten in Malle.
Voilà,
dat is een vrije keuze.
Dat er 11%, hè, zoals u er juist zegt, 11% reeds naar Malle gaat. Dus dat zal dan een deel of vooral Oelegem zijn.
Ja.
Dus dan die slechts 32%, dan zou ik toch zeggen vooral 32%. Allee, dat is veel van...
Dat is in mijn ogen geen meerderheid. Hè?
Ja.
Als ik zie dat er Nijlen en Berlaar, dat 60% is, dat is een meerderheid.
Bon, puntje 43, een interpellatie van CD&V Wij over het circulatieplan Bistweg.
Bijna 1 jaar geleden werd er een bewonersvergadering georganiseerd omtrent het nieuwe circulatieplan van de Bistweg. Nu de onderhoudswerken ten einde lopen, hadden wij graag vernomen of het circulatieplan blijft zoals het destijds werd voorgesteld en wanneer dit in voegen gaat.
De werken aan de Bistweg zullen zeker nog uitlopen tot in augustus. Als u daarover vragen zou hebben, dan kun je altijd terecht bij mijn collega die de dossiers heel nauwgezet opvolgt, maar ik ga er nu niet verder op in. Daarna zal het circulatieplan, zoals het werd voorgesteld, hier in de gemeenteraad en ook tijdens de commissie, worden ingevoerd. Dus hopelijk nog tijdens de maand september. En zo kunnen we vermijden dat de bermen die als laatste ook zullen worden opgevuld, weer worden uitgesleten door het tweerichtingsverkeer. Dus ik wil nog wel eens duidelijk zeggen, het gaat niet over een definitief ingreep, het gaat over een proefopstelling van een half jaar. En daarna zal worden geëvalueerd, zoals ik ook tijdens de bewonersvergadering heb gezegd, en waarbij de bewoners, maar niet enkel die van de Bistweg, zullen worden betrokken.
En gaat er dan ook iets gebeuren nog aan die parkeerplaats Oelegemse Steenweg aan de Kapelstraat? Want nu loopt dat daar soms toch wel vast. Als daar auto's staan geparkeerd, is dat daar soms wel een heel lange file.
Ik denk, we hebben erover gesproken ook tijdens de commissie. Wij proberen, allee, verkeersstromen zijn niet altijd te voorspellen, maar mochten er, wij hebben trouwens een voorstel gedaan op de commissie om daar nu al in te grepen. Dat moet nog door het college worden bevestigd en u gaat dat dan ook kunnen weten. Maar wij monitoren continu de verkeersstromen, ook die dikwijls het gevolg zijn van dingen die buiten onze gemeente gebeurt. Je weet, in Massenhoven heeft de ingrepen daar hebben ook weer een enorme impact gehad op het verkeer in Broegum. Dus wat wij gaan doen is, dat is de bedoeling van een proefopstelling, mochten er problemen zijn daar of op andere momenten, dat is daar op ingrijpen. Daar dient een proefopstelling voor. Dus om op uw vraag te antwoorden, uiteraard gaan wij de effecten van die proefopstelling, we gaan niet wachten na een half jaar, mocht het dringend zijn, om al een aantal zaken tussendoor aan te passen.
En ik veronderstel dat dat tijdig wordt gecommuniceerd met aan de bewoners van Broegem, wanneer dat een nieuwe circulatieplan in volgen gaat.
Zo doen we dat altijd. Bij elke proefopstelling hebben wij dat al gedaan, dus het zou een beetje stom zijn om dat nu niet te doen. Zeker omdat er inderdaad toch behoorlijk wat verontrustheid was bij de bewoners op de Bistweg. Dus uiteraard zijn we er nu al mee bezig dat wij de mensen die daar wonen tijdig kunnen informeren als die die borden worden geplaatst en daadwerkelijk ook ingaat, uiteraard.
Ja, dank u, Luc.
Goed, dan zijn we aan het einde gekomen van deze gemeenteraadszitting. Ik wens jullie allemaal een prettig verlof en hopelijk tot 20 september. Hierbij sluiten wij deze gemeenteraadszitting.